Ja, ik heb u beloofd te spreken over de dingen die niet in de Bijbel staan, zodat het wat moeilijk wordt om te beginnen met de schriftlezing. Want waar het om gaat is dat de Bijbelse geschiedenis tamelijk abrupt ophoudt. Officieel, uiteraard, houdt de geschiedenis op in Handelingen 28, met melding te maken van het einde van de gevangenschap van de apostel Paulus. Ik zeg met opzet niet dat er staat dat hij vrijgelaten werd, want dat staat er natuurlijk niet. Wel dat hij uit de gevangenis verlost werd. En voor de rest hebben we natuurlijk nog wat geschiedenis, voor zover we die terug kunnen vinden in de brieven van de apostel Paulus. En met name dan nog in de brieven die hij geschreven heeft vanuit Rome en in het algemeen vanuit zijn gevangenis. Daar houdt weliswaar de Bijbelse geschiedenis op, maar daar houdt natuurlijk niet de geschiedenis als zodanig op. Want hoe dan ook, je kunt de geschiedenis van Handelingen beschouwen als het allereerste begin van wat wij dan gewoonlijk noemen de kerkgeschiedenis. Maar vervolgens is het zo dat heel de kerkgeschiedenis, net als de ongewijde geschiedenis zal ik maar zeggen, gevonden wordt in de geschriften, overleveringen die er zo onder de mensheid zoal bestaan. En het probleem is natuurlijk dat het geen Bijbelse geschiedenis is, uitdrukkelijk niet. En daarom is het per definitie onbetrouwbaar. Dat zeg ik van tevoren. Alles wat ik ga zeggen is dus onbetrouwbaar. Want ik kan het niet bewijzen. En in sommige gevallen zou je me ook niet moeten vragen of ik dat nou werkelijk zelf geloof. Want dat weet ik in veel gevallen ook niet. Daar maak ik me ook niet druk over. Wat ik altijd doe voor u is naar eer en geweten de Bijbel bespreken. Dus eventueel ook de Bijbelse geschiedenis. En of ik dat geloof of niet heeft er heel weinig mee te maken. Normaal geloof ik het uiteraard. Er is geen twijfel over mogelijk, maar dat is het punt niet. Het punt is of u het gelooft en of u het uit de Bijbel overneemt. Maar wat ik nu ga doen, komt ongeveer op hetzelfde neer. Behalve dan dat de bron natuurlijk niet Bijbelse geschriften zijn. Dus ik steek mijn hand niet voor in het vuur. Maar het is een menselijke overlevering. Met alle consequenties van dien, want ik ben me heel goed bewust dat de menselijke overlevering over het algemeen zeer onbetrouwbaar is. En geen echte niet wegneemt. Dat er dan toch wel gewoonlijk enige kern van waarheid in gevonden wordt. Zo is het nou eenmaal. En ik moet u zeggen, het onderwijs wat wij normaal op onze scholen ontvangen is inderdaad daarop gebaseerd, op het vertrouwen van degene die het aanhoren. En je moet het dan maar geloven. Hè? En wat voor deze dingen die ik u ga vertellen, wat voor deze dingen van toepassing is, is net zo goed van toepassing op de geschiedenislessen die wij op school kregen. Je kunt het geloven of niet. En in veel gevallen zijn de dingen die wij horen ook helemaal niet zeker. Want of Bonifatius, of het wel Bonifatius was bedoel ik eigenlijk, wel vermoord werd bij Dokkum, is nog maar de vraag. En daarna is bovendien nog de vraag of het wel bij Dokkum was. En als het Dokkum was, is de volgende vraag altijd of dat wel in Friesland was, dan wel in Noord-Frankrijk. Of heb je dat verhaal nooit gehoord? Ja. De oude plaats, Dokkum, daar schijnt dan die Bonifatius vermoord te zijn. Nou goed, dat schijnt dan toch Bonifatius geweest te zijn. Maar van de Dokkum beweren sommigen dat het niet in Friesland lag, om de eenvoudige reden dat Friesland niet bestond. Toen, het was allemaal nog water hier in deze lage landen. Het was allemaal nog bodem van de zee. Enzovoort, en dan zegt men Dokkum, er was een plaats in het tegenwoordige Noord-Frankrijk. En dan schrijven het dus met een Q in plaats van met een K. En dan klinkt het tamelijk Frans en Latijn. Dus dat zou misschien ook nog kunnen. Plaats Almere schijnt in die dagen ook bestaan te hebben, moet ik u zeggen. Daar komt de naam vandaan. Maar daarvan zegt men wel dat het gelegen zou hebben in de buurt waar het nu ligt, zal ik maar zeggen. De voormalige Zuiderzee. Maar toen was het nog geen Zuiderzee in die dagen, maar anderen beweren dat het typische Franse naam is. En dus ook gezocht moet worden, net als Dokkum in Noord-Frankrijk. En dat is niet om u aan Almere, wordt het dan Almere. Nou goed. Dat is niet om u aan het twijfelen te brengen, want mij maakt het helemaal niet uit of het gebeurd is en waar het gebeurd is en wanneer het gebeurd is. Dat is mijn zorg niet. Maar ik wil maar zeggen, die dingen zijn dikwijls lang niet zo zeker als ze ons verteld werden. Dat is altijd twijfelachtig. En vaak berusten de dingen zelfs op een misinterpretatie van dingen die doorgegeven werden. En dat komt heus nogal eens voor, ook in de geschiedenis in verband met de Bijbel. Maar goed, dat was maar een algemene inleiding. In het algemeen zal het zo blijken dat wat wij over de allereerste kerkgeschiedenis weten, uit de dagen van Handelingen, maar uit de ongewijde geschiedenis, en wat er verder volgt, dat heeft eigenlijk hoofdzakelijk te maken met maar één grondgedachte, één grondredenering die daarachter steekt. Want wij weten aan de ene kant Weliswaar soms over bepaalde apostel- of bijbelse figuren dat ze kennelijk geweest zijn in India of Mesopotamië of Egypte of hoe het maar heten mag. Maar dat is zeer incidenteel, de gegevens daarover. Daar zijn helemaal geen verhalen aan verbonden verder. Het eigenaardige is dat de verhalen die er zijn, die gaan precies de andere kant op. Die gaan namelijk vanuit Palestina inderdaad naar de Britse eilanden. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Daarna laat het verhaal ons een beetje in de steek. Dat wil zeggen, er is een tamelijk groot gat tussen de oude kerkvaders, of hoe die lui maar genoemd worden, want dat weet ik ook nooit. Hè? De oudste figuren uit de christelijke kerk met hun gegevens enzovoorts. Maar er is een tamelijk groot gat tussen de Bijbelse namen, de Bijbelse figuren en de eerste kerkvaders die we dan gewoonlijk noemen. Maar de verbindingen die er zijn, die hebben allemaal te maken, nou bijna allemaal dan moet ik zeggen, maar hebben bijna allemaal te maken met inderdaad deze geschiedenis. En ik acht dat inderdaad in het algemeen betrouwbaar, dat inderdaad het evangelie gebracht werd naar het westen en meer in bijzonder vervolgens dan naar het noorden, namelijk noordwesten. En dus inderdaad naar West-Europa, daar komt het op neer, en in het bijzonder dan inderdaad de Britse eilanden. En de sporen van heel wat Bijbelse figuren zijn in die richting te vinden. En in het algemeen, en daar moet ik dan ook maar mee beginnen, in het algemeen loopt dat, wordt die weg gevolgd onder de bescherming van, en in zekere zin onder de leiding van, een figuur die we wel degelijk uit de Bijbel kennen, namelijk Jozef van Arimathea. Er zijn nog meer bij, die komen ze onderweg wel tegen. Het is heel moeilijk om het op orde te vertellen, dus ik vraag van tevoren excuses. En er zijn zoveel kanten aan het verhaal. En het is ook voor mij moeilijk om ze op te spuiten. Ik doe het ook niet alle dagen. Maar de algemene gedachte is inderdaad dat deze beweging, deze prediking van het evangelie, inderdaad werd ingezet min of meer door, en anders plaatsvond onder leiding van, of beter nog onder bescherming van, de figuur Jozef van Arimathea. We hebben nog een paar andere Bijbelse figuren die hier en daar één of twee keer maar in de Bijbel genoemd worden, en die komen we later ook nog tegen. En er zijn er zelfs bij die we helemaal niet bij name kennen, die we ook vervolgens nog tegenkomen in de ongewijde geschiedenis, zal ik maar zeggen. Ja, dat is bijzonder interessant. Ja, goed. Maar we beginnen met de figuur van Jozef van Arimathea. Dan beginnen we in ieder geval met de Bijbel, want wat kan hij mis? En dan neem ik even systematisch de vier evangeliën door, want de man wordt in alle vier evangeliën genoemd. Hetgeen op zich al iets bijzonders is. Namelijk te beginnen in Matthäus 27... Overigens, de dingen die ik u ga vertellen, die heb ik niet uitgevonden, hè? Zo is het niet. Hè? Een beetje verzameld zo links en rechts, maar in het algemeen zijn het bekende zaken. Dat ze niet algemeen bekend zijn, dat kan ik natuurlijk ook niet helpen. Dus Matthäus 27, waar wij terechtkomen in 17, nou ja, bij vers 57 eigenlijk, hè. Waar we terecht zijn op de avond van de dag waarop de Heer Jezus gekruist werd. Als u mij vraagt, dus de 15e van de eerste maand, in het jaar 32 van onze jaartelling. Waar staat, en als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden, en Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En dan gaat het verder met, al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf, enzovoorts. En dan wordt er gesproken vervolgens over de opstanding, want zo gaat het verhaal dan verder. En het is een heel merkwaardige gebeurtenis. Ik haal straks de andere evangelie wel even aan ter bevestiging, maar ik moet toch ergens de draad opnemen. Er staat dat er kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef. Dat betekent in eerste plaats natuurlijk dat hij rijk was. In tweede plaats betekent het dat hij officieel woonachtig was in, dan wel afkomstig was uit Arimathea. En Arimathea is de Griekse vorm van de naam Ramathaim. De naam die wij in het Oude Testament tegenkomen in 1 Samuel 1 vers 1. Er was een man van Ramathaim, Zofim enzovoorts. Die had een vrouw, die was onvruchtbaar, Hanna, en u kent het verhaal. 1 Samuel 1, vers 1. Ramathaim Zofim. Ramathaim, en dus Arimathea, betekent een dubbele hoogte. Het schijnt trouwens gewoon hetzelfde te zijn als Rama. Maar ook dat is niet zeker, maar goed. In elk geval is het wel zeker dat uit deze figuur... Ik ben zijn naam even kwijt, sorry. Hè? Uit 1 Samuel 1, hoe heette die man? 1 Samuel 1, vers 1. Ramathaim Zofim, hoe heette die man? Elkana, dat was hem, ja. Soms wil ik me niet te binnen schieten. Elkana, die was getrouwd met Hanna, maar die was onvruchtbaar. Die kwam in de tempel om te bidden enzovoorts. En toen werd haar aangezegd dat zij een zoon zou hebben. Die werd ook geboren, dat was Samuel. En die werd prompt gebracht naar de tempel en werd opgevoed door de hoge priester. Zodat hij per definitie eigenlijk de zoon was van de hoge priester. Nee, niet via de natuur, maar wel via de wet. Hij groeide op bij de hoge priester en hij moet dus eigenlijk als een soort hoge priester beschouwd worden of als een soort priester, maar dan niet onder het Levitische priesterschap, want daarvoor moest hij uit Levi afstammen. Maar, hè? En dan heb je het verhaal compleet, want als hij een soort priester zou zijn en toch niet uit Levi, kan hij alleen nog priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Hij was dat niet, hij werd het ook niet, maar hij is er wel een beeld van. En het leuke is dat hij dus afkomstig was uit Arimathea. Aardige zijlijn, hè? En als eerstgeborene, die de baarmoeder opende, werd hij dus gebracht in de tempel. Want al wat de baarmoeder opent is voor de Heer. Hij is dus een beeld van Christus als de middelaar en eersteling van het nieuwe verbond. Ja. Nou, dat is een heel verhaal alvast. Ik had bijna gezegd, het is diezelfde Hanna die we later tegenkomen in de tempel. Dat is natuurlijk niet zo, maar overdrachtelijk wel. Dezelfde Anna heet ze dan, want de Grieken kunnen geen H schrijven. Anna die in de tempel was na de geboorte van de Heer Jezus. En die was niet eens uit de 10 stammen, uit de 2 stammen, uit Juda, maar inderdaad uit de 10 stammen, zodat het verhaal alweer erg kort wordt. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Waar het om gaat is dat het noemen van dit Arimathea meteen verband legt met Ramathaim. De dubbele hoogte betekent dat. En u weet het, de hoogte spreekt over een hoge positie. Dat is in principe, als er niks bij staat, de hemelse positie. En als die dubbel is, heeft het te maken met het eerstgeboorterecht. En dus heeft de term te maken met de positie van de gemeente in onze dagen. Dat kan niet missen. Een dubbele hoogte, dat wil zeggen een dubbel deel op grond van het eerstgeboorterecht. En bovendien de hemelse positie. Kortom, de naam legt rechtstreeks verband met de positie die de gemeente in onze dagen ontvangen heeft. Nou. Bovendien heet het Ramathaim Zofim. En Zofim wordt of vertaald met wachters, wakers. Dat is een term die ook op de gemeente van toepassing is trouwens. Ontwaak gij die slaapt. Is het op uit de, laat ons dan waken, enzovoort. Want we zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Om maar eens wat te noemen, een paar zijstraten. Hè. Of Zofim wordt vertaald met honingraten, dan wel honingvloed. En daar hebben we het kort geleden over gehad in verband met Malta. Want dat betekent ook... een honingvloed. En dat bleek een type te zijn eveneens van de gemeentelijke situatie. Melk en honing, weet je wel, melk staat voor Israël, aardse zegeningen, en honing staat voor de gemeente en daarmee hemelse zegeningen. Zodat de naam duidelijk genoeg is, maar uit die plaats is deze Jozef afkomstig. Nu, ja, ik moet sommige dingen zomaar even zeggen, voordat ik ze vergeet. Het aardige van de naam Jozef is, dat de naam Jozef synoniem is met de naam van Levi. Het heeft de betekenis van samenvoegen, bijeenbrengen. Een van de verklaringen daarvoor is vervolgens weer dat Jozef inderdaad 2 stammen van Israël vertegenwoordigde. Want uit hem kwamen voort Efraïm en Manasse, 2 die tot 1 zijn eigenlijk in Jozef. Maar nog aardiger is dat de naam Levi en de naam Jozef niet alleen synoniem zijn, maar ze zijn beide een beschrijving van de functie van het priesterschap. Levi heet Levi, omdat het de begrip samenvoegen nou eenmaal staat voor dat via het Levitische priesterschap God en de mens worden samengevoegd, dat hemel en aarde bij elkaar worden gebracht, of schepper en schepping bij elkaar worden gebracht. Kortom, door de hoge priester gaat men tot God, naderen wij tot God. Dat is de gedachte, en worden die 2 samengevoegd. Maar diezelfde priesterlijke betekenis hangt ook aan de naam van Jozef. En ik vind het alleen erg moeilijk om het uit te leggen. Maar de gedachte heeft zich in de loop der tijd aan mij opgedrongen dat de naam Jozef en de figuur van Jozef duidt op het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat het dus een alternatieve naam is voor het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Net als dat de naam Lazarus dat is. Via Eliezer, weet u wel, Eleazar, de zoon van Aaron. Maar dat geldt voor de naam van Jozef ook. Want, maar volgt u mij dan gewoon, niet de typologie, maar even de concrete redenering. Aan Jozef werd in Genesis het eerste geboorterecht gegeven van de stammen van Israël. En het werd meteen doorgegeven trouwens aan Ephraim. Wiens naam ook betekent dat hij dubbel is, hè? Aim, Ramatayim, Ephraim, dubbeldeel, hè? Dus aan Jozef werd het eerstgeboorterecht gegeven van de stammen van Israël. Nou, in principe is het zo dat aan de eerstgeborene wordt gegeven een dubbeldeel. Dat is het minst bekende, maar goed, hè? Maar aan de eerstgeborene wordt een dubbeldeel gegeven, hij telt voor twee. En en dat bij Jozef, de oorspronkelijke Jozef, de zoon van Jacob, was dat ook zo, hè? Ephraim en Manasse, twee stammen. Vervolgens wordt aan de eerstgeborene gegeven, indien voorhanden, het koningschap. Want het koningschap, als het aan moest vererfd worden, kon niet gegeven worden aan meerdere zonen. Want dan zou het koninkrijk daardoor verdeeld worden. Het koninkrijk werd dus aan één van de zonen gegeven, namelijk degene die per definitie eerstgeborene was. Ik zeg per definitie, want het betekent gewoon aan wie van de zonen het koninkrijk ook gegeven wordt. Op grond daarvan is hij de eerstgeborene. Ongeacht de hoeveelste hij was. Die geboren werd, want dat heeft er niks mee te maken, hè? Goed, dan gaan we weer verder. Aan de eerstgeborene zou gegeven worden een dubbeldeel, ook het koningschap en eventueel ook het priesterschap, want er kan er maar één hoge priester zijn, hè? Dus het hoge priesterschap, het koningschap en het dubbele deel. Het aardige is, Jozef werd aangesteld als eerstgeborene en daarmee zijn zoon Ephraim, maar het koningschap werd gegeven aan de stam van Juda. En het hoge priesterschap, het priesterschap dus ook in het algemeen, werd gegeven de stam van Levi, zodat de vraag is, wat kreeg Jozef dan? Nou ja, dan kun je zeggen een dubbel deel, want hij telde later voor twee, maar dat kun je maar één generatie volhouden, want de volgende gedachte is dat Ephraim dus het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël ontving, de stam van Ephraim dus ook, hè? En die kreeg verder geen dubbel deel. Zodat dat hele principe, hele beginsel van het eerstgeboorterecht inhoudsloos wordt, als het ware. Want een dubbel deel heeft Ephraim nooit gekregen. Een koningschap niet, een priesterschap ook niet. Hoewel. Hoewel. Want die vindt toch altijd een bevestiging. Hoewel de man die Israël in het beloofde land bracht uit Ephraim was, Jozua, en die fungeerde wel degelijk als koning, maar heette niet zo. Jozua was uit Ephraim en daarmee uit Jozef. Leuk, hè? Jozua, die dezelfde naam heeft dus als Jezus. Dus volstrekt dezelfde naam. Was uit Jozef, net als Jezus. Was ook uit Jozef. Niet uit de stam, maar uit Jozef van Nazareth bedoel ik. Zelfde naam. En verder is het zo dat de eerste koning en de eerste dynastie, moet ik eigenlijk zeggen, van de 10 stammen van Israël, na de splitsing dus, Jerobeam, dat hij inderdaad ook uit Ephraim was. Zodat toch ergens ooit koningschap of iets dergelijks terechtkwam bij Ephraim. Maar dat was een zijlijn, want het koningschap was officieel gegeven aan Juda. Het wordt wat dubbelzinnig gezegd in Genesis 49, maar het staat er wel. Kortom, wat houdt het eerstgeboorterecht van Jozef in de praktijk nou nog in? Nou, het punt is, als later eventueel het priesterschap van de stam van Levi zou worden weggenomen, en dat is gebeurd aan het eind van het oude verbond, welke stam zou dan eventueel aanspraak op dat priesterschap kunnen maken? En er is er maar één, Ephraim dus, dan wel Jozef, maar die namen gebruiken voortaan door elkaar, hè? Zodat het iets met het priesterschap verband houdt met de figuur van Jozef, maar dan niet het priesterschap onder het oude verbond. En dus per definitie zou het dan moeten zijn, priesterschap, ja, daarvoor was het er niet. Dus kan er alleen nog maar zijn priesterschap van het nieuwe verbond. Als wij dus zouden moeten toewijzen op Bijbelse gronden, zouden wij terechtkomen bij de eerstgeborenen van Israël, dus bij de stam van Ephraim en daarmee bij de figuur en bij de naam van Jozef. En het aardige is, maar daar zullen we het in het volgende seizoen in ieder geval over hebben, dat als het Nieuwe Testament opent met de erfgenamen van de troon vanaf Abraham en via David tot op de Heer Jezus, dan blijkt die lijn uit te komen bij een of andere Jozef. Waarna vervolgens Jozef droomt, maar dat is Jozef altijd gewend geweest, hè, te dromen. Dat doet hij dan ook inderdaad een keer of twee minstens in Matthäus. En er blijkt dat alle commentaren die daar gegeven worden op de gebeurtenissen rond de geboorte en de verwekking ook van de Heer Jezus, dat die niet eens verband houden met het koningschap, maar met het priesterschap. Eigenaardig genoeg. Want het begint met koningschap te vermelden, de 3 x 14 generaties van Abraham tot op Christus. Maar in de beschrijving die verder volgt, omtrent de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, hoe dat zou zijn, wat hij zou doen enzovoorts, de geschenken die hij krijgt en al dat soort zaken meer. Al die dingen wordt in de praktijk niet gewezen naar zijn koningschap, maar naar zijn priesterschap. En als de wijzen uit het oosten komen en zeggen, waar is de geboren koning der Joden, blijkt hij inderdaad niet in Jeruzalem te zijn, waar de koning zou moeten zijn, maar heel ergens anders. En dat is maar net het punt. Omdat het in wezen dus niet gaat over zijn koningschap, maar primair over zijn priesterschap. Maar het is verbonden aan de naam van Jozef, en daar gaat het maar om. En bovendien, de allereerste Jozef in de Bijbel, die was weliswaar koning, maar je kan niet ontkennen dat de functie die hij in de praktijk vervulde meer leek op die van de priester, de hoge priester namelijk, dan van de koning, want er was altijd nog een koning boven hem. Als koning stond hij toch op de tweede plaats. Je kan zeggen wat je wil, maar als koning stond hij historisch op de tweede plaats. Maar hij was de man die de hele toenmalige wereld in leven hield. Hij bracht dus voort brood. En wijn trouwens ook. Want een van de mooiste schriftplaatsen, dat mag je niet verder vertellen natuurlijk, maar een van de mooiste schriftplaatsen daar is wanneer Jozef zich aan zijn broers bekend maakt en er staat en ze werden tezamen dronken. Ja. Waarna Efeze zegt, je moet niet dronken worden van wijn, die Jozef dus aanreikt, maar van de geest. En daar gaat het om, wat Jozef voortbrengt aan Israël is leven, verlossing. Die woorden worden daar ook gebruikt, hè? Leven, om u in leven te houden en om u tot een overblijfsel te stellen en om een grote verlossing tot stand te brengen. Dat zijn de termen die daar gebruikt worden. Het gaat om leven. Hij houdt hen in leven. Nog afgezien van het feit dat het meest wonderbaarlijke aan Jozef was, niet dat hij koning geworden was, maar dat hij nog leefde. Lees de geschiedenis maar na. Jozef leeft. Dat was de boodschap die de familie en Jacob dus ook te horen kreeg. Kortom, er is een directe verbinding tussen Jozef en het priesterschap, het hoge priesterschap van het Nieuwe Verbond. Maar op nogal indirecte wijze. Dus niet een kausaal verband, maar meer een typologisch verband. En dat zit hem in de eerste plaats in de betekenis van de naam Jozef, die immers synoniem is met de betekenis van de naam van Levi. Nou goed, later kom ik er nog eens op terug, want ik heb nog een prachtverhaal over de bloeiende staf. Ken je die? Over de bloeiende staf. Nee, niet van Aaron, van Jozef van Arimathea. En die bloeit nog steeds. Je kunt er naartoe, je kunt hem gaan bekijken. Als het waar is, zeg ik er dan bij, hè. Ik probeer niet een sprookje wijs te maken. Je hoeft het niet te geloven, maar je kunt hem gaan bekijken. Die staat er nog steeds, maar ik kom er later wel op terug. En 2 keer in het jaar bloeit hij in Engeland. 2 keer in het jaar. Dat is toch zot, hè? Eenmaal in december en eenmaal in mei. Ja, echt waar. Het is historisch. Ja, je kunt zeggen, dat geloof ik niet. Nou, dan niet. Maar ik moet u zeggen, in de verhalen daarover wordt nooit verwezen, ik heb het nooit gevonden, wordt nooit verwezen naar een verband met het priesterschap of een verband met de bloeiende staf van Aaron. Want de bronnen die ik ken, die maken nooit melding van enige vorm van typologie. Die kennen zij niet. Die kennen ze gewoon niet. Ze zijn veel te zeer betrokken bij aardse omstandigheden, etnologische zaken, volkenkundige zaken, puur historie, maar bijbelse typologie wordt nooit genoemd, in ieder geval in dat verband. Maar het is wel opmerkelijk om dat verband te zien. Dus het is er ergens wel. Nou goed, we gaan terug. Nee, die kent men ook niet. Nee. Nee, daar komen we nog wel op terug. Maar dan staat hier dus, als het avond geworden was, vers 57, kwam een rijk man van Arimathea, of gewoon van Rama, want dat schijnt het geweest te zijn. Vandaar dat Samuel nogal eens was in, of woonde in, Rama. Maar het schijnt gewoon Arimathea geweest zijn, dus Ramathaim. Ramathaim veronderstelt twee Rama's gewoon, hè? Twee hoogten. Rama betekent gewoon een hoogte. En ik wijs nog op het verband tussen Rama en Rimmon en al dat soort namen. Die, en Aram, niet te vergeten, voor Syrië. Namen die allemaal te maken hebben met de hoge positie en dus met de positie van de gemeente. Maar goed, dat is een zijlijn, daar kan ik nog niet op ingaan. Een rijkman van Arimathea, daar schijnt hij dus zijn domicilie, zijn woonplaats gehad te hebben. Dat is een, ik meen een kilometer of 12, maar ik kan het nooit goed nakijken op een kaart. Ten noorden van Jeruzalem, officieel langs de weg van Jeruzalem naar Nazareth. Dan wel van Nazareth naar Jeruzalem. Daar is een verhaal aan verbonden namelijk, maar daar kom ik nog wel op terug. Maar goed, de man heette Jozef, daar ben ik al op ingegaan. En verder staat er, die ook zelf een discipel van Jezus was. Daar wordt later nog wel meer over gezegd. Maar niettemin een gelovige betekent dat, hè? Op zijn minst. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En dat is een heel merkwaardige zaak. Dat hij dat deed. In de eerste plaats, omdat nu de Heer veroordeeld was en geëxecuteerd, was het voor elke gelovige riskant om zich als zodanig kenbaar te maken. Dan kun je rustig navragen bij Petrus, die tot driemaal toe ontkende dat hij erbij hoorde, enzovoorts. En van de andere discipelen is ook bekend dat de meesten althans inderdaad gevlucht zijn bij die gelegenheid. Want zij liepen zelf allemaal levensgevaar toen. En het is dus opmerkelijk dat deze rijke man inderdaad naar Pilatus ging notabene om het lichaam te vragen. Daar is nog veel meer merkwaardigs aan. In de eerste plaats dat hij dat openlijk deed. In de tweede plaats dat hij niet naar de Sanhedrin, de Joodse leiders, ging. Maar regelrecht naar Pilatus. Dus eigenaardig genoeg. En verder is het zo dat normaal gesproken eigenlijk door de omstandigheden niemand in aanmerking kwam om dat lichaam op te eisen, om zich niet herkenbaar te maken als volgelingen van de Heer Jezus. En in de tweede plaats, zowel de Joden als de Romeinen kenden de wet waarbij slechts de familie gerechtigd was om het lichaam van de geëxecuteerde op te eisen. En anders werd het lichaam gewoon begraven. Eigenlijk, ik zeg het recht om dat te doen, maar dat berust weer op de plicht dat de familie nu eenmaal verantwoordelijk was voor de begrafenis van welke doden dan ook. Binnen de familie. Maar op grond daarvan bestond ook het recht van de familie om de lichamen van de geëxecuteerden om die op te eisen. En dan is weer de vraag, waarom doet Pilatus dat? Waarom gaat hij niet naar het Sanhedrin, naar de Joodse leiders? Het lag het meest voor de hand, ging om een Jood. En de Romeinen waren er wel in betrokken, maar die hebben de Heer gekruist gewoon omdat de Joden dat wilden, omdat het Sanhedrin dat eiste en omdat het Sanhedrin Pilatus daartoe chanteerde. Daar komt het in de praktijk op neer. Niettemin, deze man ging niet naar het Sanhedrin, maar naar Pilatus. En Pilatus doet er die moeilijk over, die geeft hem meteen dat lichaam. Eigenaardig genoeg. Gaan we weer verder. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden, geen enkel probleem. En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in zuiver, fijn lijnwaad. Later staat er ook bij dat dat in overeenstemming was met het Joodse gebruik. Officieel wordt de Jood ook niet gekist, maar inderdaad in een soort lijkzak of zoiets. Maar in ieder geval zo'n lijnwaad, zo'n linnen zak of zo gedaan en zo begraven. Dat is nu nog zo. Ik weet niet in alle landen is dat toegestaan. Ik weet ook niet hoe het in Nederland is. Maar in veel landen heb je natuurlijk speciale Joodse begraafplaatsen waarop dat wel gebeurt. En hier vind je dus inderdaad gewoon de normale manier. Het aardige is echter dat binnen Bijbelsverband zuiver fijn lijnwaad, zuiver fijn linnen, dus hè, sowieso sinds mensenheugenis, zal ik maar zeggen, sinds de wet, een beeld is van de opstanding en van priesterschap. En dat is uiteindelijk hetzelfde, want priesterschap, priester wordt men krachtens het leven door geboorte. En in het bijzonder, waar het priesterschap onder het oude verbond een type is van het priesterschap onder het nieuwe verbond, wordt men dus hoge priester of priester wegens de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën. En de priesters mochten slechts gekleed zijn in linnen. Dat was ongebruikelijk, want normaal is het wol. Maar wol mocht niet. Wol is haar eigenlijk, een beeld van de kracht kennelijk van de oude mens. Maar linnen is een vezel die via een ingewikkeld proces gewonnen wordt uit vlas. komt uit de grond als vlas. Dat is op zich al een beeld van opstanding. Komt rechtstreeks uit de aarde en wordt daarna bewerkt en gezuiverd en weet ik hoe dat allemaal heet. Dat ga ik nou niet uitleggen. Maar in de wet wordt het een en ander beschreven. De priesters mochten zich aansluitend kleden in linnen, want linnen in het algemeen is een beeld van opstanding. Het is ook per definitie blank. In de zin van wit. En deze begrafenis in zuiver fijn lijnwaad is dus eigenlijk een beeld van de opstanding. Daar komt het op neer. Maar goed, dat is weer typologie. Dat heeft met de geschiedenis niet zoveel van doen. Gaan we weer verder. Hij legde dat in zijn nieuw graf. Zijn nieuw graf. Het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. Het was dus een spelonk. Een gat in de rots. Nou, de rots zelf is een uitbeelding van opstanding. Van eeuwigheid en dat soort dingen meer. De hele Bijbel door. Nog afgezien van dat in de rots, in Petra, de gemeente gebouwd zal worden. En de Heer zelf is de eersteling van die gemeente. Het hoofd, het begin daarvan. Aardig, hè? Ja. Nou goed. Zijn nieuw graf in een steenrots uitgehouden. Dat wil zeggen, het was een nieuw graf. Op een andere plaats staat, er had nog nooit iemand in gelegen. Maar de aardigheid van het nieuwe graf is dat het ook een bijzonder soort dood was waar het hier over ging. Want de Heer zou eruit opstaan. Dat is het nieuwe eraan. Ja, ik zoek naar die tekst in Johannes in gedachten waar gesproken wordt over hoedanige wijze hij sterven zou. Die term staat daar, hoedanige wijze hij sterven zou. Maar de gedachte die erachter steekt, dat blijkt uit het verband, is dat het helemaal niet om zijn dood gaat, maar het gaat om het verschijnsel dat hij uit de dood zou opstaan. Namelijk dat zijn sterven niet voor altijd, niet een definitief scheiden of afscheid zou zijn, maar dat hij inderdaad daaruit zou opstaan en verheerlijkt worden. Dit zeide hij hoedanige dood, of betreffende hoedanige dood hij sterven zou. En het bijzondere van zijn dood wordt uitgedrukt in het bijzondere van zijn graf. Er is iets nieuws aan, hij zou daar namelijk uit opstaan als de eersteling van een nieuwe schepping. Vandaar een nieuw graf. En bovendien staat er, hij legde dat in zijn nieuw graf. Dat betekent natuurlijk dat het zijn eigendom was, punt 1. En in de tweede plaats betekende het, als Jozef zou sterven, zou hij daar begraven worden. Zodat daar de Heer Jezus begraven werd op de plek van Jozef. Waardoor hij geïdentificeerd wordt, als u dat woord tenminste kent, met Jozef. Hij is dus, als het ware, Jozef. En dat is ook al niet zo gek, want de Heer Jezus was de zoon van David uit Matthäus 1. En de zoon van David in Matthäus 1 heet Jozef. Nee, ja, Jozef van Nazareth. Gewoon, de wettige vader van de Heer Jezus. Zodat er van alles met die naam in ieder geval aan de hand is. Daar gaat het maar om. Hij lag dus in het graf van Jozef. Ja. Daar valt meteen nog wat uit te concluderen. Dat graf was in een hof. Staat hier niet, geloof ik, maar ergens anders dacht ik wel. Betekent dus dat die hof en dat graf inderdaad van Jozef was. Zodat hij minstens twee landgoederen had, zal ik maar zeggen. Twee stukken onroerend goed, om het dan heel terughoudend te zeggen. Eén in Arimathea, waar hij kennelijk woonde. En minstens een plaats hier buiten Jeruzalem. Want het is buiten Jeruzalem, hè. Volgens de verhalen trouwens bezat hij ook een pand in Jeruzalem. Voor de hand liggend. Maar de gedachte is dat hij een woning, een huis had in Jeruzalem. En minstens twee landgoederen. Één buiten Jeruzalem. Deze namelijk. Met de hof, de tuin, of hoe het maar heten mag. En bovendien zijn huis, woning, zijn landgoed in Arimathea. Voor een rijk man is dat zo vreemd niet. Nou goed, gaan we weer verder. Er staat bovendien, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Hier staat het, alsof hij dat volstrekt alleen deed. Het maakt hem dan tot een wel zeer sterke man, moet ik zeggen. En anders was hij krachtiger omdat hij het kon laten doen, maar goed. Maar niettemin, hij rolde de steen ervoor en het probleem was, wie zal ooit die steen nog wegrollen? Maar het punt is, en dat lees je hier wel niet zo duidelijk, het punt is dat de begrafenis ook eigenlijk nog niet compleet was. Dat is wat we later leren, maar ik neem u dan maar meteen even mee naar Marcus 15. Ik kom uiteraard op al die dingen terug, hoor. Maar Marcus 15, vanaf vers 43. Of vanaf vers 42 dan. Als het avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, dat wil zeggen het was vrijdag. Welke is de voorsabbat? Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk, dat betekent eerbaar. En eerbaar betekent dat hij geëerd was. Hij was dus niet alleen een rijk man, hij werd ook geëerd. Hij stond in aanzien, je kunt dus ook zeggen een aanzienlijke. Iemand tegen wie opgezien werd. En bovendien staat er raadsheer, en dat betekent dat hij deel uitmaakte van het Sanhedrin. Gewoon Bijbelse tekst. Hij maakte deel uit van het Sanhedrin. Hij werd door iedereen geëerd in het algemeen, stond in aanzien. Hij woonde in Arimathea. En hij was rijk, maar dat staat hier geloof ik niet. Nee. En van hem staat die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. Dus inderdaad, hij wachtte, nou, hij staat niet op de koning, op de Messias, want die kende die waarschijnlijk inmiddels, maar dat hebben we het nog over. Maar hij was wachtend op het koninkrijk en dus feitelijk op de opstanding. Dat kan moeilijk anders. Je kunt alleen je afvragen of hij dat zelf wist. Maar niettemin, hij wachtte op de komst van het koninkrijk. Wat er gekomen is uiteindelijk, weten wij. Het koninkrijk, maar in zijn verborgen vorm. Hè? Maar goed, gaan we verder. Hij verstoutte zich, dat wil zeggen hij werd dapper. Want stout betekent eigenlijk dapper. Het is van oudsher niet een negatieve aanduiding, maar een positieve. En dit is waar moed voor nodig was. Want voor een aanzienlijk man, iemand die algemeen geëerd werd om naar Pilatus te gaan, om zich kenbaar te maken als discipel, als volgeling van de Heer Jezus, dat was inderdaad een dappere daad. Dat kon hem nog wel eens wat kosten. Dat kostte het hem ook trouwens, maar daar hebben we het nog over. Zich verstoutende, dat wil zeggen dat hij met groot lef dat deed. Hij ging in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Als je het zo leest, dan deed hij dat ook heel abrupt. Hij liep bij Pilatus binnen en zegt, ik wil dat lichaam hebben. De stoute schoenen aantrekken betekent dat, ja. En Pilatus verwonderde zich niet dat Jozef dat deed, maar Pilatus verwonderde zich dat hij al reden gestorven was. En toen moest er eerst gecheckt worden of de Heer werkelijk al dood was, want het was buiten verwachting. Dat blijkt ook uit het Johannes evangelie, maar dat doet nou verder weinig ter zake. Maar wat Pilatus doet is niet vragen hoe het zit. Pilatus checkt alleen of de Heer werkelijk dood is. En dan staat er in vers 45, en als hij het dan van de hoofdman overhonderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij, Jozef dus, kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwaad. Maar dat hadden we al gelezen natuurlijk. En legde hem in een graf. Want ik geloof dat alleen Matthäus maar zegt dat het zijn eigen graf was. Legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouden was. En hij wentelde een steen tegen de deur, de ingang dus, des grafs. Verder hetzelfde dus als in Matthäus. En dan staat er in Maria Magdalena en Maria van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. Als u het mij vraagt, zeg ik nu maar alvast, er komen nog wel eens op terug. Als u het mij vraagt, is Maria Magdalena volstrekt dezelfde als Maria van Bethanië, ofwel Maria van Martha van Lazarus. Dat wil men meestal niet weten, omdat men van Maria van Bethanië een heel positieve indruk heeft, terwijl van Maria Magdalena gezegd wordt dat ze een hoer was en bezeten was geweest van 7 demonen en dat soort zaken. En men kan die twee dingen niet goed met elkaar in overeenstemming brengen. Maar aangezien ik daar niet zo geweldig veel moeite mee heb, is dat voor mij niet twijfelachtig dat Maria Magdalena dezelfde is als de zuster van Martha. Bovendien, het zal niet de eerste hoer zijn geweest die tot geloof kwam in de Heer Jezus. Goed. Dus dan laten we maar even bij Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwen waar hij gelegd werd. Ik persoonlijk heb de indruk dat Maria de moeder van Jozef dezelfde is als Maria de moeder van Jezus. Maar Jozef is de naam van een van de broers van de Heer Jezus, geboren uit Maria. En dat wil in ieder geval de Rooms-Katholieke Kerk niet toegeven, vandaar dat er altijd andere dingen bedacht moeten worden. Want die houden vast dat Maria maagd was en geen andere kinderen gehad heeft. Maar het aardige is dat Maria de moeder zou moeten zijn van Jezus, terwijl ze hier genoemd wordt de moeder van Jozef. En Jozef is een vergriekste vorm van Jozef, gewoon Jozef. Zodat de moeder van de Heer Jezus hier genoemd wordt de moeder van Jozef. Zodat de Heer hier weer geassocieerd wordt met de naam Jozef. En Maria was dus getrouwd met ene Jozef en een van haar zoons heette Jozef. Zodat de Heer nogal dik in de familie zat die Jozef heette. Maar goed, we gaan weer verder. Die vrouwen dus aanschouwden waar hij gelegd was. En dan staat er dat ze de andere, dat ze zondags kwamen. Dat wil zeggen op de derde dag, op de eerste dag der week kwamen. Om hem alsnog te balsemen enzovoorts. Want mijn punt is dat de begrafenis feitelijk niet afgelopen was. We zullen namelijk zien dat weliswaar er sprake was van specerijen en zalfolie enzovoorts. Om de Heer te zalven. Maar uit het verhaal blijkt het. Maar bovendien blijkt ook dat daar helemaal geen tijd voor geweest kan zijn om dat te doen. Wanneer stierf de Heer ook alweer? Hoe laat was dat? Om 3:00 PM, toch? Als ik me goed herinner. En pakweg om 6:00 moest hij begraven zijn, want het begon de Sabbat. Zodat in die korte tijd inderdaad Jozef en Arimathea naar Pilatus gegaan moet zijn. Pilatus moet weer een hoofdman over 100 uitgezuurd hebben. Die moet er weer teruggekomen zijn. Waarna Pilatus toestemming kreeg, dat zal het niet meteen geweest zijn. Maar waarna Jozef toestemming kreeg om het lichaam van het kruis te halen. Dat moet hij dan eerst ook nog gedaan hebben. Dan hebben ze nog net tijd gehad om hem in fijn lijnwaad te doen, te wikkelen, of hoe het maar heten mag. En hem dan te brengen naar dat graf bovendien nog. En dat alles binnen 3 uurtjes tijd, dat lijkt mij tamelijk een haastige zaak. Maar voor balseming is dan zeker geen tijd. Dat was dus ook niet gebeurd. Zodat de gedachte is dat weliswaar een steen voor het graf gerold werd, maar die moest er toch weer voor vandaan. En zo kwamen die vrouwen dus ook inderdaad de derde dag bij het graf om alsnog te balsemen. Iets wat Jozef ook had willen doen, overigens. Gaan we weer verder naar Lucas 23. Lucas 23 vanaf vers 50. Waar in vers 49 de vrouwen weer op afstand staan. Dat is het eigenaardige wat we zien en wat jarenlang zo blijft. Op de achtergrond zie je die vrouwen, wie het dan ook maar waren. En op de voorgrond vind je Jozef en Arimathea. Zo blijft het ook. Maar we gaan maar verder. Hè? Er staat vers 50. En zie een man met name Jozef zijnde een raadsheer. Dus lid van het Sanhedrin. Een goed en rechtvaardig man. Zeg dus maar in elk geval een gelovig man. Waarvan staat deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Zodat hij inderdaad in de Sanhedrin zich afzijdig heeft gehouden. In ieder geval, dat wil zeggen, hij heeft niet meegedaan aan de veroordeling van de Heer Jezus. Maar buiten de Bijbel om, wordt er in de Joodse bron, wordt er inderdaad melding van gemaakt dat deze Jozef van Arimathea het in het Sanhedrin, in de Hoge Raad voor de Heer Jezus had opgenomen. Niettemin hielp hem dat niet, want hij was een kleine minderheid, maar hij schijnt dat wel gedaan te hebben. Zodat hij toch al risico liep en zijn nek had uitgestoken. In ieder geval is het nog steeds in overeenstemming met wat hier staat. Hij had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Vervolgens staat er van Arimathea. Het schijnt dus bijbels ook belangrijk te zijn dat hij van Arimathea kwam. En nogmaals, de enige verwijzing is die naar 1 Samuel 1 vers 1. En dat is een verwijzing naar vierde typologie, gemeentelijke waarheid. Hè? Maar goed. Een stad der Joden staat er uitdrukkelijk bij. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, dat hadden we al gelezen. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, kortom, dat wordt heel laconiek verteld. Dat ging allemaal zo, vanzelf. De man moet dus bijzonder aanzienlijk en invloedrijk geweest zijn. Volgt daaruit. Als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. Dat is dus kennelijk de betekenis van een nieuw graf. Dat staat hier niet, maar hier staat een graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Het spreekt over de bijzonderheid, de exclusiviteit van dit graf en daarmee de bijzonderheid van zijn dood in verband met zijn opstanding uiteraard. En dan staat er, het was de dag der voorbereiding, vrijdag dus, en de Sabbat kwam aan dus. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf. Ik wijs er even op, voor alle duidelijkheid, dat heeft hier niet zoveel mee te maken. dat hier achtereenvolgens sprake is van 3 dagen van de week. Eerst de voorbereiding, zijnde de Joodse aanduiding van de vrijdag. Dat is niks bijzonders, dat heeft Flavius Josephus ons medegedeeld, dus dat kan niet missen. Waarna sprake is van de Sabbat, de normale aanduiding van de zaterdag. Waarop vervolgens in 24 vers 1 gesproken wordt over de eerste dag der week. Wel, er zijn er die term ook willen omdraaien en verklaren tot Sabbat. Alsof het dat zou betekenen. Dat doen uiteraard de zevende dags Adventisten. Die willen beweren dat de Heer opstond op de Sabbat. Maar het kan niet missen. Uit het verband blijkt duidelijk dat 3 dagen achtereenvolgens genoemd worden. De 3 dagen namelijk. De voorbereiding, de vrijdag waarop hij stierf. De Sabbat waarin hij in het graf was. En de dag daarna, toen de Sabbat voorbij was. En toen het licht werd. Dus niet zaterdagavond als de Sabbat voorbij is. Maar toen het licht werd, dus zondagmorgen. Eerste dag der week, kan niet missen. Toen hij uit de dood zou opstaan. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Nou goed. Toen gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar, en zij vonden de steen afgewenteld. Onderweg vroegen ze zich kennelijk af wie zal dat doen, maar toen ze er kwamen was het al gebeurd. Jozef had hem ervoor gelegd, waarna de vraag is wie heeft hem weggehaald weer. Laten we het ook bij, dan gaan we nodig door naar Johannes 19. Want daar vinden we toch nog wat nieuws daarbij. Want daar wordt in dat hoofdstuk uitgebreid vastgesteld dat de Heer wel wat erg vroeg was overleden. En dat is tot en met vers 37 dan. En dan komen we in vers 38. Daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, maar kennelijk niet meer bedekt toen de Hoge Raad bijeenkwam om de Heer te veroordelen. En anders niet meer bedekt toen hij hier naar Pilatus ging en bad dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. Dus dat bedekte houdt nu wel in ieder geval op in deze dagen. En Pilatus liet het toe, zonder commentaar. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, dat was die andere jongen die ook in het Sanhedrin zat en die ook een discipel van de Heer Jezus was. Die uit Johannes 3, zal ik maar zeggen. Hè? Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was. Dat staat erbij, hè, dus. Brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden. Hebt u dat? Dus die levert ook balsem, zal ik maar zeggen, om het lichaam te balsemen. Hetgeen de vrouwen ook deden. Maar nou staat er dus dat Jozef dat deed samen met Nicodemus. Maar let op. De eerste 3 keer was het alleen Jozef, zodat de rol van Nicodemus ondergeschikt is. En kennelijk is het dus zo, Jozef deed het, maar toen Jozef het deed, ging Nicodemus mee. Waaruit af te leiden valt dat Nicodemus wel in het openbare vooruit durfde te komen als hij stond onder de bescherming van Jozef van Arimathea. De eerbare man, de aanzienlijke, de man met grote invloed. Dat is de gedachte. Nou goed. Zij namen dan het lichaam van Jezus, vers 40, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen. Dat wil zeggen, er staat niet dat de Heer gebalsemd werd, er staat alleen dat Nicodemus kwam met die specerijen. Maar daar was geen tijd voor, dus wat zij deden, is de specerijen dan maar mee in het fijn lijnwaad verstoppen, om het zo te zeggen. En de Heer dan eerst maar in het graf leggen. Voor de Sabbat, om daarna, na de Sabbat, op de eerste dag de week, terug te komen om hem te balsemen. Dat is heel leuk, want balseming is een beeld van opstanding. Balseming is conservering, vereeuwiging, om iets in stand te houden. Is een beeld van opstanding. En op het moment dat men dat uiteindelijk zou doen, 3 dagen later, uitdrukkelijk te laat dus, uitdrukkelijk op de 3e dag pas. Want al die tijd waren die specerijen aanwezig. Toen men dat zou gaan doen, toen hoefde het niet meer, want toen was hij al opgestaan. En van de specerijen vindt men niks meer terug. Eigenaardig, hè? Waarmee dus alsnog wordt vastgesteld dat op voorhand vaststond dat hij zou opstaan. Maar nou even wat anders, dat schiet me nou zo te binnen. Weet u waar die balsem voor het eerst in de Bijbel voorkomt? Uitdrukkelijk als balsem genoemd. Veel eerder. Juist, als Jozef verkocht wordt naar Egypte, wordt hij verkocht aan kooplieden die onderweg waren naar Egypte met balsem. waaronder speciaal genoemd mirre. Echt waar? Specerijen, mirre, balsem. Ik geloof dat die drie woorden daar staan, maar als je het mij vraagt is dat drie keer hetzelfde. Mirre is een specerij en mirre is bovendien balsem, want het wordt inderdaad gebruikt voor de balseming van lichamen. Zodat Jozef naar Egypte ging samen met de specerijen. Heb je dat? Hier werd de Heer begraven samen met specerijen en bijna onder de naam Jozef. Twee keer hebben we al gezien. Samen met de naam Jozef van Arimathea en samen met de naam van zijn broer. Die genoemd werd. Nou, dat is maar waar het om gaat. Tuurlijk, dat is typologie, maar het is wel opmerkelijk. En de geschiedenis van Jozef begint met dat hij verkocht wordt naar Egypte samen met balsem. En als hij uit Egypte komt, aan het eind van de geschiedenis van Genesis bedoel ik, Genesis 50, wordt hij gebalsemd en wordt hij gelegd in een kist in Egypte en wordt er meteen gezegd dat hij mee uitgevoerd zou worden uit Egypte om alsnog in Canaan begraven te worden. Dus het verhaal van Jozef is het verhaal van balsem. Begint ermee en eindigt er ook mee. Het is niet zo gek, hè? Al die tijd gaat die balsem als het ware mee als garantie voor levenskracht, opstanding. Maar ja, goed, dat wordt ook uitgedrukt in al wat Jozef deed. Met dat graan en hoe dat allemaal maar heten mag. Levend voortbrengen. Priesterlijke aangelegenheid dus. En weet u nog wat de wijzen brachten bij Jozef? Nou ja, bij de Heer Jezus, maar daar zal Jozef bij geweest zijn. Dat staat er trouwens ook. Het kind komt niet in ontvangst nemen, dus deed pa dat was Jozef. Goud, wierook, mirre. Want goud is... Ik versmal het nu een beetje. In wezen gaat het drie keer om hetzelfde, het hoort bij elkaar. Maar als je splitst, is goud koningschap, wierook priesterschap, mirre is leven. Balseming namelijk. En dus staat het voor kracht van onvergankelijk leven. En dat is een hele beschrijving van Christus. De koning, goud, de hoge priester, wierook. Van het nieuwe verbond naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is mirre. Nou goed. En waar ging Jozef vervolgens naartoe? Die Jozef met de Heer Jezus. Naar Egypte. Natuurlijk. Zult goud en wierook en mirre meegenomen hebben, denk ik wel eens. En inderdaad, na 2 jaar kwamen ze weer terug. Nou goed, dat allemaal even... Er zijn dus wel wat parallellen, hè? Na 2 jaar, ja. Nou goed, vanzelfsprekend, hè? En dus in het 3e jaar. Maar goed, dat even terzijde. Wij waren hier dus bij vers 39, of vers... 40, zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnendoeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was dat die uitdrukking, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven, slaat niet op de specerijen, maar slaat op de linnendoeken. Want de Joodse gewoonte is niet te begraven met specerijen, maar wel om te begraven in linnendoeken. Altijd even oppassen, hoor, met wat je leest. Goed. En dan staat er in vers 41, er was een plaats in de... In de plaats waar hij gekruist was, dat moet er dus vlakbij zijn, was een hof. Dat speelt een rol, want later staat de Heer op uit de dood, dan verschijnt daar Maria en die ziet de Heer, maar ziet hem aan voor de hovenier. En ik zeg dan altijd, dat was hij ook, want de hovenier is oorspronkelijk... Adam, die een hof kreeg en zou bouwen en bewaren, dat zijn de punten natuurlijk, en de hof zelf is een beeld van het koninkrijk, kan je missen, en de hovenier is de koning van het koninkrijk, de hovenier is de koning van de hof toch, de hovenier is de koning van het koninkrijk, dus zo wat Maria zag was inderdaad de hovenier, alleen het was de Heer Jezus, de laatste Adam, de werkelijke eigenaar van de hof. Maar van wie was deze hof? Van Jozef. Zijn we weer rond. Was oorspronkelijk Adam. En uiteindelijk is het de laatste Adam Christus, maar even ertussendoor is het Jozef. En als er staat dat zij dacht dat het hovenier was, had het ook nog kunnen zijn dat ze dacht dat het Jozef was. Want ik zou niet weten waarom je Jozef niet zou kunnen beschrijven als hovenier. Niet in de zin van degene die plantjes water geeft, het onkruid schoffelt, maar wel als degene die de eigenaar is van de hof. Jozef dus. Nou goed. Er was dus een hof. En in de hof een nieuw graf. Dat staat overal, hè? Nieuw graf. Een graf waarin nog nooit iemand gelegd was. staat er zelfs hierachter. Beide termen worden hier gebruikt. Een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden. Dat wil zeggen, men had nog meer willen doen. Men had hem moeten willen balsemen, maar daar was geen tijd voor. Dus ze begroeven met de Heer in het lijnwaard de specerijen, want er was geen tijd meer voor. En dus om terug te komen op de eerste dag der week, na de Sabbat. Maar toen was hij al uit de dood opgestaan. En toen gebeurde dus waar het balsem een beeld van is. Opstanding namelijk, dat is de gedachte. Maar alles onder de controle van en op het gebied, in de hof van Jozef. En zelfs in het graf van Jozef. En ik wijs er voor het verband nog maar even op. Dat in een van de psalmen inderdaad dat wordt aangekondigd en wordt gezegd dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Waarna het verhaal heel kort is, maar dat zeg ik nu echt heel kort. Het verhaal is heel kort. De positie van de Heer op deze Sabbat in het graf komt typologisch overeen met onze tegenwoordige bedeling. Want zijn dood komt overeen met zijn dood daadwerkelijk in het verleden. Maar zijn opstanding komt overeen met zijn wederkomst en verschijning als de levende aan Israël in de toekomst. En de tijd daartussen is de Sabbat, dat is de Sabbat waarin wij leven. En de uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, wordt dan weliswaar toegepast op Jozef van Arimathea, maar in werkelijkheid moet het op een of andere wijze een verwijzing zijn naar onze tegenwoordige bedeling. Ja, want al de uitspraken over Judas die hem verriet, wiens huis woest zal worden gelaten en wiens opzienersambt naar een ander gegeven zal worden, zijn uitspraken weliswaar over Judas die daar een rol speelt, maar in over Judas heen is de echte toepassing daarvan de toepassing op onze bedeling. En toepassing op heel het Joodse volk. De twee stammen, waarna het opzienerschap van de twee stammen dus werd weggenomen van Judas en gegeven werd aan... roep eens wat. Als van de twee wordt weggegeven, wordt het dus gegeven aan de 10 stammen. Maar in Handelingen wordt het van de twee, van Judas, weggenomen. En zou het gegeven worden aan Jozef? Maar die verdwijnt meteen weer van het toneel, die Jozef. Want het wordt gegeven aan Matthias. Maar een Jozef, een Justus, een rechtvaardig man dus. Er was nog een naam bij. Barsabbas heette hij. De zoon van de Sabbat. Ook aardig. Misschien was het wel Jozef van Arimathea, maar dat weten we niet. Dat weten we echt niet. Maar er is wel een verband mee dus. Dat wil zeggen, Judas wordt vervangen door een Jozef eigenlijk. Of de twee stammen worden vervangen door de 10 stammen. Kortom, de naam Jozef drukt niet alleen de eerste geboorterecht uit. Maar is in werkelijkheid uiteindelijk de aanduiding zelfs van heel de gemeentelijke waarheid. Want waar is de Heer nu? Volgens de lange toepassing van de uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Is hij nu nog dood? Dat wil zeggen dood voor de wereld. Maar waar is hij dan? Bij de rijken, maar hij is bij ons. Met andere woorden, Jozef is een type van de gemeente. Alle Jozefen, of hoe heten ze maar heten mogen in de Bijbel. Allen die Jozef heten, dat zijn er, raad eens. Ik dacht 13. Sterk, hè? De 13e stam van Israël. Allen die Jozef heten in de Bijbel, bij sommigen speelt het geen rol hoor, maar alle Jozefen in de Bijbel zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar nog een andere gedachte is natuurlijk, als het van de twee stammen wordt weggenomen, het opzienersambt wordt gegeven aan de 10, dan is Jozef dus inderdaad de verzamelnaam voor de 10 stammen van Israël. En dat is ook inderdaad het geval. Want wat hier wordt uitgedrukt in deze geschiedenissen, is dat de Heer weliswaar door de Joden verworpen werd, maar dan terechtkomt bij Jozef en dus bij de 10 stammen. En daar is de hof, daar wordt het koninkrijk gevonden. Daar is de wijngaard die immers van Judas, van Juda, van de twee stammen zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk. Die wel vrucht zou voortbrengen, weet u nog? Dat zei de Heer toch? Nou, van de twee stammen werd het weggenomen, de wijngaard, en wordt dus gegeven aan, kan niet missen, de 10 stammen van Israël en van oudsher. Wordt de naam van Jozef of de naam van Ephraim of gewoon de naam Israël daarop van toepassing gebracht. En vandaar dat het niet zo gek is dat door deze Jozef en onder de bescherming en onder het leiderschap van deze Jozef ook inderdaad vervolgens het evangelie gebracht wordt naar inderdaad de 10 stammen van Israël. Maar daar komen we weer op terug naar de pauze. Jozef van Arimathea dus, die bekend staat, en dan komen we bij buitenbijbelse verklaringen omtrent de man, die bekend staat als het beschermer van de discipelen. In de eerste jaren na de kruisiging, daar komt het op neer. De man op de achtergrond, maar niettemin de man die grote invloed had en die dus in staat was om, tot op zekere hoogte althans, bescherming te bieden aan degene die het evangelie predikten. Dat in de eerste plaats. Verder staat hij bekend als de beschermer van Maria, de moeder van de Heer Jezus. Dat is misschien wat vreemd, omdat natuurlijk oorspronkelijk, en volgens de Bijbel, volgens Johannes 19, dat Johannes was, hè, waarbij de Heer zegt tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon, en tot Johannes, de apostel, de discipel, wordt gezegd, zoon, zie uw moeder. Dat is in, even kijken, vers 26. Maar de aardigheid is, en daar komt hij weer, maar dat is typologie, dat is de achtergrond dus van die teksten, vers 26 en 27 van Johannes 19. De aardigheid is dat Johannes en Petrus samen hier een rol spelen steeds in het Johannes-evangelie, uitdrukkelijk deze twee, vooral in verband met de opstanding in het volgende hoofdstuk zelfs, waarbij Petrus een type is van de gelovigen uit de twee stammen van Israël, de Joden, u weet het, Petrus, die net als Judas de Heer verloochende. Maar het verschil is dat daarna Petrus alsnog officieel tot geloof komt, mag ik niet zeggen, want zo was het natuurlijk niet, maar in ieder geval zijn geloof in en zijn liefde voor de Heer Jezus betuigt. Ook drie keer. En dat is het verschil met Judas, want Judas is een type van het Joodse volk als zodanig dat de Heer verwerpt en definitief. Waarover dan dus inderdaad een oordeel komt, uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem in de tijd in het jaar 70 van onze jaartelling. Terwijl Petrus een beeld is van die Joden die daarna, na de opstanding van Christus, dus alsnog tot geloof komen. U vindt het dus terug, het verhaal in Johannes 21. Maar Petrus is dus een beeld van de gelovigen uit de twee stammen van Israël, de Joden. Johannes, de man die in het Johannes-evangelie zelf nooit met name genoemd wordt en dus een verborgen figuur is, een vreemde waarvan alleen staat dat hij de Heer lief had. Hè? Een geheimzinnige figuur, zeg maar een verborgenheid. Die Johannes is een beeld van de gelovigen uit dat deel van Israël wat verborgen was. Namelijk de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En als de Heer Johannes ziet bij het kruis, een van de weinigen die daar trouwens aanwezig was, zegt hij tot Johannes over Maria, zie uw moeder. En tot Maria zegt hij over Johannes, zie uw zoon. Maar het hele punt is dat iedereen die Maria heet in de Bijbel, inclusief Mirjam, want die heette dus ook zo, dat is gewoon dezelfde naam, een type is van de 10 stammen van Israël. Israël dus, de vrouw, Israël, de vrouw, maar niet 12 stammen zozeer, maar in het bijzonder de 10 stammen. Het maakt niet zoveel uit. Als je zegt het is Israël, dan is dat altijd zo. Israël zijn de 12 stammen van Israël. En meer speciaal zijn het de 10 stammen van Israël. Als je die helemaal niet kunt vinden, dan blijft eventueel nog over dat de naam Israël ook gebruikt wordt voor de twee stammen. Voor de Joden dus. Maar dat is de allerlaatste keus die er is. En het punt is dat diezelfde gedachte ligt achter de naam Maria. Maria, Mirjam, is altijd een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat kan niet missen, want naast Maria vinden we ook een andere dame. De zus. Martha. En Martha, daar heb je de twee weer, hè. Maar Martha staat voor de twee stammen van Israël. Daarom is Martha per definitie degene die werkt. Die leeft onder de wet, de huisvrouw. Dat betekent de naam ook, hè, Martha. Dus ons woord meisje. Het is volstrekt hetzelfde woord. Ik ga het nou niet uitleggen hoe dat komt, maar dat is nou eenmaal zo. Martha, meisje, is gewoon hetzelfde woord. En dat betekent de huisvrouw. Ja. Vroeger was een meid ook niet wat wij nu een meisje noemen, maar was een hulp in de huishouding. In het Engels nog, hè? De meid is inderdaad degene die de huishouding verzorgt, de huisvrouw. Martha is dus degene die onder de wet leeft, die bezig was met veel dienens. En Maria deed daar niet aan mee, was er apart. En luisterde naar de woorden van de Heer en de Heer zegt, Maria heeft het goede deel gekozen. En het hele punt is dat Martha een beeld is van de twee stammen van Israël levend onder de wet, hebben geen tijd om te luisteren, hebben ze druk aan het werk. En Maria is een beeld van de 10 stammen die nooit aan het werk geweest zijn, die nooit de Heer gediend hebben, nooit onder de wet geleefd hebben, never. Helemaal nooit. Die het gewoon het werk door de anderen lieten doen, zou ik maar zeggen. He? Ja, door de Joden, door de twee stammen. De 10 stammen deden daar nooit aan mee. U weet toch de geschiedenis, onder de 10 stammen is nooit een koning geweest van wie gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. De 10 stammen hebben nooit de Heer gediend. Wilden niet onder de wet leven, kozen over wat anders. Werden dan ook inderdaad afgevoerd en zijn verdwenen, maar daarover hebben we het zeer binnenkort nog wel. Want dat is natuurlijk een uitgebreid verhaal al verbonden. Maar Maria is daar de uitbeelding van. Ook Maria als de hoer, de overspelige, want de 10 stammen dienden niet hun eigen man, maar wel anderen eventueel. De 10 stammen dus, dienden niet Jehovah, maar wel eventueel heidense goden. Eventueel. En daarna hield dat ook op, want daar komt vanzelf een keer een eind aan een dergelijk bestaan. Dat is altijd al zo geweest. En dat is ook gebeurd, want de 2 stammen werden weggevoerd in Babylonische ballingschap. En sindsdien dienen zij op hun eigen wijze Jehovah. Onder het judaïsme, dus onder de wet, de Joodse wet wel te verstaan. Maar de 10 stammen zijn weggevoerd in ballingschap en dienden daarna, net als de Joden, geen afgoden meer. Maar ze dienden ook niet Jehovah. Wat ze gedaan hebben, daar hebben we het nog wel over, wat ze gedaan hebben is gewoon wachten op de komst van de Messias. En toen die kwam, namen ze hem ook in het algemeen gesproken zo zonder meer aan. Alleen toen woonden ze al lang niet meer in Assyrië. He? Maar heb je het verhaal wat ik vertel? He? Maria en Martha naast elkaar, 10 stammen en 2 stammen. Maar het is dezelfde verhouding als Johannes en Petrus, met dit verschil dat Johannes niet staat voor de 10 stammen, maar voor de gelovigen uit de 10 stammen. En Petrus staat niet voor de 2 stammen, dat was Judas, maar voor de gelovigen uit de 2 stammen. Nou, die 2 vind je hier bij elkaar. En tot Johannes wordt dus gezegd, zie je moeder. Kortom, de gemeente, want daar gaat het over, komt voort uit 10 stammen van Israël. Dat is de gedachte. En tot Maria, tot de 10 stammen dus, wordt gezegd, die daar, die onbekende, zoon wordt gezegd, zoon, leuk hè. Zoon, zie je moeder, en moeder zie je zoon, of vrouw zie je zoon. Die onbekende, die onbenoemde, heel het Johannes-evangelie door, is een beeld van de gemeente, die inderdaad uit Maria, dus uit de 10 stammen voortkomt. En dat is heel aardig, want dan heb je een pracht van de kortsluiting. De 10 stammen worden dus als de man is aangeduid met de naam Jozef. En als het een vrouw is in de zin van dat het God zou moeten dienen of Jehovah zou moeten dienen, dan heet hij Maria. En inderdaad, de vader van de Heer Jezus heet Jozef en de moeder van de Heer Jezus heet Maria. Waaruit volgt dat de Heer Jezus zelf in zichzelf een type is van de gemeente. En dat klopt natuurlijk, want we vinden heel de Bijbel door en de profeten door, vinden we uitspraken over de Messias, over de Heer Jezus dus, die net zo goed en met hetzelfde recht worden toegepast op de gemeente als zodanig. Kortom, Jozef zowel als Maria zijn een beeld van 10 stammen van Israël. En daaruit komt voort, officieel, de zoon, de Heer Jezus. Maar dat is een type van de gemeente. En ik zeg in verband met Matthäus 1, maar daarover hebben we het volgend seizoen. Over Matthäus 1 zeg ik altijd, als er staat dat die zoon heet Emmanuel, dan moet ik meteen zeggen dat die zoon nergens ever ooit Emmanuel genoemd werd. De Heer Jezus werd nooit Emmanuel genoemd. Maar de term als zodanig wordt wel degelijk toegepast op de gemeente. Kortom, de hele uitspraak over de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam is Emmanuel, die hele uitspraak wordt weliswaar toegepast op de Heer Jezus. Terecht natuurlijk, daar gaat niks van af. Maar in wezen, daar gaat hij weer, is het een uitspraak over de gemeente. Want de maagd die zou zwanger worden is de vrouw die helemaal geen man bekent. Staat ook in Matthäus, dat staat in Lucas. Hè? Daar staat dat Maria zegt, hoe zal dit gebeuren daar ik geen man beken? Nou, dat is bij de 10 stammen ook. Dat is de vrouw die de man niet heeft. Niettemin wordt er een zoon uitgeboren. Nooit Jehovah gediend, nooit onder de wet geleefd. Heeft helemaal geen man, is eigenlijk ongetrouwd, is de gedachte. Nou ja, hooguit verloofd. Leuk hè, een goede term in dat verband. Niettemin, daaruit wordt een zoon geboren. De zoon heet Emmanuel, maar dat is de gemeente. Lees het maar eens na. Nou goed, we hebben het er ooit nog wel uitgebreid over. Schitterende uitspraken zijn dat. Hè? Je zou gelaten ernaast moeten leggen, waar ook inderdaad staat dat de kinderen van de, hoe staat het ook weer, de kinderen van de onvruchtbare zijn meerder dan de kinderen van die de man heeft. Maar degene die de man heeft, is het Joodse volk, tweestammenrijk, dat had de man, was met de man gedaan, leefde onder de wet enzovoorts. Maar de kinderen van degene die de man niet heeft, dat is de tienstammen, zijn de tienstammen van Israël uiteraard, die zijn er veel meer. En dat het een uitspraak is over de gemeente, daar kan niet missen. Dat betekent gewoon dat de gemeente in meerderheid bestaat uit gelovigen uit de tienstammen en dat slechts een minderheid voortkomt uit de tweestammen. Dat is de laatste finishing touch van deze uitspraken in Galaten 4. Dat kun je niet altijd overal in publiek zeggen, want daar moet je zoveel bij verklaren. Maar niettemin is het dat. Nou, laat het er maar weer bij. Waar het om gaat is dat Johannes wordt aangesteld als de beschermer van Maria, officieel. Maar uit de ongewijde geschiedenis is bekend dat Johannes zijn functie heeft overgedragen aan Jozef. En dat kan al niet missen, want Johannes is een beeld van de gelovigen uit de tien stammen, maar Jozef zelf is een beeld van de tien stammen als zodanig. Dus het verschil is eigenlijk hoegenaamd niet aanwezig. Het komt op hetzelfde neer. Maar niettemin, deze functie van beschermer van de maagd, want zo heet het. Paranymphos, dat is een speciale term voor paranymphos. Dat wil zeggen de beschermer van de maagd. Dat is de vertaling van de term. Die titel die wordt in de overlevering dus, zwart op wit overigens hoor, van Johannes of door Johannes overgedragen op Jozef. En overal waar Jozef vervolgens ging, nam hij dus Maria mee, zodat je weer bij elkaar had. Maar dat heb ik nog nooit ergens gelezen, want dat is typologie. Daar valden mensen niet over, wij wel. Maar zodat je weer bij elkaar had, Jozef en Maria. Heb ik nooit ergens, in geen van de commentaren, niks. Maar niettemin was het zo, toch Jozef en Maria. En waar Jozef ging, ging Maria mee. Soms vermeld, in de meeste gevallen zelfs helemaal niet vermeld. Omdat ze werden geacht getrouwd te zijn of zoiets eigenlijk. Ze hoorden bij elkaar. Het is ook een Joodse traditie natuurlijk. Als de man is overleden, dan moet een ander familielid, en dan kom ik bij een volgend punt vanzelfsprekend, dan moet een ander familielid de functie van die man tot op zekere hoogte overnemen. Hangt van de omstandigheden af tot welke hoogte dat is, laat ik het maar zo zeggen. Maar niettemin, er moet iemand zijn die als man voogd is over de weduwe. Daar gaat het om. En die werd dus door Johannes aangesteld. Er wordt zelfs bijverteld dat dat gebeurde terwijl Johannes werkzaam was in Efeze. Waarschijnlijk een groot gedeelte van zijn jaren doorgebracht te hebben. Hè? Hij wordt beschouwd als de eerste bisschop van Efeze. Johannes. Goed. Maar goed, in Efeze droeg Johannes dat aan Jozef en Arimathea over. En sindsdien is Jozef bekend als niet alleen paranymphos, de beschermer van de heilige maagd, of hoe dat maar heet. Maar inderdaad ook als de apostel van Brittannië, want daar gaat het om. En wat ik maar meteen zeg, Jozef kwam in het jaar 36 van onze jaartelling, dat kan wel eens een jaar miszitten hoor. Maar hij kwam in 36 van onze jaartelling ongeveer al in Engeland, Brittannië kwam hij aan. En dat was dus heel wat jaren voordat daar aankwam ene Agostini wou ik zeggen, maar dat is een motorcoureur. voordat ene Augustinus in 462... of zoiets. Ik weet niet precies wanneer het was, zo uit het hoofd. Maar dat Augustinus in Engeland aankwam en volgens de Rooms-Katholieke Kerk, sinds mensheugenis, was Augustinus, dat staat in alle gewone handboeken van de kerkgeschiedenis, was Augustinus degene die in opdracht van de paus naar Brittannië ging om daar het evangelie te prediken. En volgens de verhalen zou hij Engeland gekerstend hebben. Maar dat kunt u rustig vergeten, want Augustinus zelf schreef, dan loop ik op de dingen vooruit. Maar Augustinus zelf heeft geschreven over het feit, dan zal ik proberen het letterlijk te citeren, over het feit dat toen hij in Engeland aankwam, dat daar al een christelijke kerk bestond. En begrijp me goed wat ik nu ga zeggen. Hij zegt er zelfs van dat die gebouwd was, dat de Heer die gebouwd had met zijn eigen handen. En dat is heel aardig, want in de context waarin het staat, is helemaal niet sprake van overdrachtelijk of symbolisch taalgebruik. En de uitspraak dat er al een kerk was die de Heer gebouwd had met zijn eigen handen, suggereert absoluut in de eerste plaats, tenzij dat je anders weet of denkt, dat de Heer zelf die kerk daar gebouwd zou hebben. Met eigen handen. Een kerk dus in de vorm van een kerkgebouw. Maar daar kom ik nog wel eens op terug. Want het laat zich aanzien dat Jozef van Arimathea hier niet voor het eerst in Engeland aankwam, maar dat al veel eerder geweest was, samen met de Heer Jezus, die toen nog een jonge man was. En die schijnt er meerdere jaren gewoond te hebben. En toen later Jozef van Arimathea in Engeland aankwam en daar het evangelie predikte, kwam hij aan op de plaats waar inderdaad hij eerder geweest was, samen met de Heer zelf. En die schijnt daar, dat is dan het verhaal, die schijnt daar een huis gebouwd te hebben voor zichzelf. Nou ja, wat er voor door moet gaan dan. En op diezelfde plaats kwam later Jozef van Arimathea na de dood van de Heer Jezus. En die heeft daar inderdaad eerst de kerk gesticht en het huis, want dat is het mooie van het verhaal natuurlijk. Die heeft dat huis van de Heer toen uitgebouwd tot kerk en later is het nog eens verder uitgebouwd. Maar de ruïnes ervan staan er nog. En dat is inderdaad de plek waar die staf van Jozef van Arimathea in de grond gezet wordt volgens het verhaal. En waar dus die boom tot in onze dagen nog staat en tweemaal per jaar bloeit, moet ik zeggen. Eigenaardig verhaal, maar ik beloof je dat ik daar nog wel eens op terugkom. Want er zijn heus nog toch echt enige Bijbelse aanwijzingen voor het idee dat de Heer, niet dat hij in Engeland geweest is, maar hoewel die er ook zijn trouwens, maar voordat hij inderdaad lange tijd in het buitenland vertoefd heeft. Voor zijn openbare optreden begon. Maar daar kom ik nog wel een keer op terug, maar ik moet toch een lijn vasthouden. Hè? Even terug naar Jozef van Arimathea dan. Hij wordt beschreven als een veelzijdige, goed ontwikkeld man. Dat zal wel duidelijk zijn, maar belangrijker is natuurlijk dat hij bekend is zowel als zakenman. Dat kan moeilijk anders word je niet rijk. Nee, of je moet wat erven, dat kan ook. De enige manier om echt rijk te worden is als zakenman. U zult zeggen, maar er zijn toch ook politici die rijk zijn. Maar dat komt omdat politiek bedreven wordt als een zaak die alleen maar tot doel heeft winst te maken. Financieel. Dus dat even terzijde. Dan krijg ik ruzie met Hilterman. Kunnen we niet hebben. He? Maar hij wordt beschreven dus, Jozef, als zakenman, daar kom ik zo op terug. En ook als politicus. En bovendien wordt hij beschouwd als een van de rijkste mannen van zijn dagen. Men vergelijkt hem in onze dagen bij voorkeur met meneer Carnegie, als ik dat tenminste goed uitspreek. Want die man heeft hij niet de Vredespaleis laten bouwen hier. Op zijn kosten. Kijk, er was nou een rijk man, internationaal bekend. Maar en die Carnegie, die was wat wij dan noemen een magnaat. Dat betekent dat hij in het groot deed, hè. Die was magnaat in staal. Die zat in de staalhandel. Later kon je rijk worden in de olie, maar hij deed het nog in de staal. Dat is het punt. En Jozef van Arimathea wordt daarmee vergeleken om de zeer simpele reden dat Jozef geacht wordt magnaat geweest te zijn in metaal. Niet in staal, wel in metalen, namelijk in tin in de eerste plaats en lood en nog zo het een en ander. Kortom, hij wordt geacht degene te zijn die heel de wereldhandel in tin en vervolgens lood beheerste. En dat is niet niks, want het was in de dagen van het Romeinse Rijk. En het zou je gedacht zijn hoeveel tin die jongens, die Romeinen nodig hadden. Dat waren rare jongens trouwens, maar dat doet er nou niet. Over Galliën hebben we het later nog. Zelfs onoverwinnelijke Galliërs zullen we het nog over hebben. Ja, inderdaad, want die leefden in Bretagne. Dat is ook niet zo gek. Maar goed, dat even terzijde. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel tin en eventueel lood die Romeinen nodig hadden voor een oorlogvoering. Want tin is noodzakelijk voor de productie van brons. En dat werd uitgebreid gebruikt. Trouwens, het was een beetje bronzen tijdperk, min of meer. En dat bestond dankzij het tin. En het veruit het grootste deel van de wereld tinproductie kwam uit Cornwall, Devon en Somerset. Dan heb je drie graafschappen, of zijn het hertogdommen. Somerset is een hertogdom. Nee, Cornwall is een hertogdom. Nou, doet er niet toe. Maar in het zuiden van Engeland dus. Ik weet niet of u zich dat zo kunt voorstellen, die kaart van Engeland. Dat eindigt zo linksonder, hè, zuidwestelijk in een punt. De uiterste punt is Cornwall. Maar om de punt heen heb je een ingang. De Severn Sea heette dat vroeger. Tegenwoordig heet het de Straat van Bristol. Die voert naar de ingang, of de monding moet ik eigenlijk zeggen, van de Avon, de rivier Avon. En op dat punt ligt Bristol. En iets ten zuiden van Bristol ligt Bath. En iets ten zuidwesten daarvan, zo langs die kuststrook om Cornwall heen, zo naar midden toe weer, daar ligt het gebied waar Jozef dan bekend was. Waar hij inderdaad uiteindelijk terecht kwam, Maar het punt is, daar zijn die tinmijnen. Daar in dat gebied werd tin en lood gevonden. En het idee is dat in ieder geval Jozef de handel in dat tin volkomen onder controle had. Of hij ook eigenaar was van die mijnen daar, dat is niet helemaal zeker. Maar het maakt niet veel uit, als hij die handel beheerde, was dat voldoende. En dat was ongetwijfeld zo. En dat verklaart zijn immense rijkdom. Het verklaart zijn grote invloed bij zowel het Sanhedrin, aan de ene kant bij de Joden. Want ze durfden hem immers niet aan te pakken. Ze hebben het wel gedaan uiteindelijk, stiekem. Maar ze durfden hem niet aan te pakken aan de ene kant. En aan de andere kant Pilatus, die deed gewoon wat Jozef tegen hem zei. Wat Jozef hem opdroeg. Zo staat het er ook, zo lees je het ook laconiek. Hij eiste dat een... He? En je krijgt zelfs de indruk dat Pilatus hoopte dat de heer nog niet dood was, want dan hoefde hij het lichaam niet af te geven. Maar aangezien de heer dood was, kon hij het niet weigeren. Zo lees ik het tenminste. En dat zit hem in de invloed van deze man. En inderdaad, is bekend gegeven dat uit dat zuiden van Engeland inderdaad de tinvoorraad van de... of dat daar de tinvoorraad van de wereld gevonden werd. En vandaar verhandeld werd naar de heel gebied rond de Middellandse Zee natuurlijk, waar het verwerkt werd. Het werd het kanaal overgebracht naar, zeg maar, Morlaix. Dat is in het uiterste punt van Bretagne, is dat geloof ik, hè? Heet het Bretagne daar? Klopt wel. Dus dat is die punt boven Frankrijk. Daar komt het ongeveer op neer. En vandaar over Frankrijk gebracht in principe naar de Rhône. En langs de Rhône dan naar beneden, naar Marseille en zo naar de Middellandse Zee. En vervolgens met schepen van Tarsus vervoerd naar wat voor havenplaatsen er maar zijn. Dat is zo. Ja, ik heb geen kaart bij me. Dat is lastig. Anders zou ik die voor kunnen houden. Ik zal mijn best doen nog een kaart te vinden, maar het valt niet mee van dat gebied. Nou goed, we gaan maar even verder. De gedachte is inderdaad dat hoofdzakelijk in Cornwall en de omgeving daar inderdaad het tin gevonden werd, gegoten werd in broodjes, heet dat, of baren, of hoe het maar heet. En zo werd het inderdaad getransporteerd. Bovendien werd het getransporteerd in schepen van Jozef, want hij wordt ook geacht de grootste particuliere reder geweest te zijn van zijn dagen. De grootste particuliere scheepseigenaar dus. Niet alleen dat hij de handel in tin in zijn vingers had, maar het transport dus ook. En met grootste particuliere reden bedoel ik uiteraard dat er wel andere koopvaardijvloten waren, maar die waren onder controle van de diverse overheden, van de regeringen van de diverse landen zelf. Maar hij had een particuliere koopvaardijvloot, daar gaat het om. Zodat de schepen waarin het vervoerd werd, waren schepen van Jozef. Dat is nogal wat, hè? Maar goed. Die handel in tin overigens, die wordt uitgebreid beschreven in de eerste plaats al door Herodotus. En dat is 400-500 jaar ongeveer voor Christus al. Daarna nog vele malen in andere oude geschiedschrijving. En laatstelijk wordt het beschreven zelfs ook door Julius Caesar, want die is pakweg een jaar of 50 voor onze jaartelling inderdaad naar Engeland geweest. En heeft daar de zaak bezien en is weer verdwenen. Toen werd daar inderdaad het Romeinse Rijk officieel gevestigd. Niet door oorlogvoering, maar door gewoon een handelsovereenkomst eigenlijk. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar die beschrijft diezelfde tinhandel, dus er lijkt geen twijfel dat dat er was. Betekent tegelijkertijd dat in die dagen zeker een hoge vorm van beschaving daar in die eilanden, de Britse eilanden, dus bestond. Iets wat door de Rooms-Katholieke kerkgeschiedschrijvers ontkend wordt. En die halen Julius Caesar aan, want die beschrijft uitgebreid van zijn wedervaren daar in Engeland. En Julius Caesar beschrijft hen als barbaren, maar men neemt het woord barbaar dan in onze tegenwoordige betekenis van het woord onbeschaafden. Maar barbaren heette ieder die geen Latijn of Grieks sprak. Ze waren dan per definitie barbaren, maar meer zegt dat niet. Ik wil gewoon zeggen dat een andere cultuur heerste. Bovendien was hij negatief over de godsdienstige leiders van de Britse eilanden, dat waren de druïden en barden, niet te vergeten. U weet wel, gouden snoeibes, marentak snijden van eik. Misschien heb ik het daar ooit nog eens over. Maar in ieder geval nu niet. Hij was er nogal negatief over, vandaar de verhalen dat de druïden mensenoffers brachten en dat soort dingen meer. Maar het is ongetwijfeld gezien door en beschreven door iemand die per definitie de vijand was van de Britse bevolking uiteraard. De man wilde daar de zogenaamde Romeinse cultuur vestigen en dat is hem inderdaad nooit gelukt. Later probeerde de pausen dat, eveneens te beschouwen als Romeinse keizers. En hen is het ook niet gelukt. Nee, maar daar hebben we het ook nogal over. Nou goed, dan laat ik maar weer even voor wat het is. In de Vulgata, dat is een Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. Daar wordt Jozef van Arimathea in Marcus 15 en in Lucas 23 beschreven als decurio. Een Latijnse term dus, hè? Als decurio. Maar de term decurio werd door de Romeinen gebruikt ter aanduiding van een officiële, van overheidswegen aangestelde beheerder van metaalmijnen. Het woord wordt nog wel meer voor het een en ander gebruikt. Maar Jozef wordt decurio genoemd en decurio is bij de Romeinen in ieder geval de aanduiding van officiële, door overheidswegen aangestelde beheerders van metaalmijnen. Zeg maar, het is een soort ministersambt. Je moet hem dus beschouwen als een soort Romeinse minister van mijnbouw of iets dergelijks. En dat is helemaal interessant. Want dat betekent dat hij bovendien een soort Romeinse senator was. In ieder geval een die een overheidsfunctie vervulde bij de Romeinen. Hij was ongetwijfeld een Jood, daar gaat niks vanaf. Hij was in het Sanhedrin, had dus te maken met de Joodse regering, om zo te zeggen. Maar niettemin had hij ook een functie binnen het Romeinse Rijk. En een heel hoge, zeg maar, een soort ministerspost. In een andere vertaling van dit schriftgedeelte, van ene Jerome, maar dat is een oude kerkvader, wordt hij aangeduid niet alleen als decurio, maar als nobilis decurio. Nobilis betekent van adel, maar dat duidt juist in bijzonder op zijn hoge positie. Zoals een minister vroeger een excellentie heette in Nederland, zal ik maar zeggen. Hè? Nobilis decurio, de term maakt hem eigenlijk tot minister van de mijnen. Maar niet bij de Joden, bij de Romeinen. En dat is maar waar het om gaat. En dat Julius Caesar overigens zo'n belang had bij Engeland, in ieder geval bij het zuidelijk deel, want verder is hij nooit gekomen. Niet verder dan Newcastle. Ik wou zeggen, ik heb er nog eens gewandeld over de Romeinse muur daar. Stukken staan er nog van. Maar dat hij daar belang bij had, was juist vanwege de metaalvoorziening, de tinvoorziening. Want zonder tin geen brons en zonder brons geen wapens. En zonder wapens geen oorlog en zonder oorlog geen Romeins Rijk. Zo zit dat. Je kan bijna zeggen dat hij in de wapenhandel zat. Maar het is natuurlijk niet zo netjes om het te vergelijken. Maar vergelijk het maar met figuren als Kroep enzovoort. Dus een lelijke vergelijking. Want vergelijken met Duitsers vind ik altijd lelijk. Nee, niet voor de Duitsers. Nou goed, laat maar zitten. Hij is dus een soort beheerder namens de Romeinen van de mijnbouw. Hij heeft de handel daarvan in handen. Hij heeft het transport daarvan in handen. Hij is lid van het Sanhedrin. En hij wordt geacht lid te zijn van de provinciale Romeinse senaat. Dat wil zeggen van de provinciale regering waar Palestina of Canaan, Judea dan deel van uitmaakte. Maar nu onder het Romeinse gezag, onder die provinciale senaat. Nou, in die senaat had hij ook zitting, zodat hij inderdaad nog een Romeinse senator was ook. En als er maar de helft van waar is, dan is het nog mooi genoeg, denk ik altijd. Goed. Verder heb ik al genoemd, hij bezat een huis in Jeruzalem, volgens de overlevering. En in elk geval een landgoed met een hof dus, buiten Jeruzalem, vanwege zijn eigen nieuw graf. Hij kon zich permitteren zijn eigen graf al te maken, van tevoren. En bovendien bezat hij een landgoed in Arimathea. Dat staat, nou hier heb ik het staan, 8 mijlen, dat is zeg maar 12 kilometer, noordelijk van Jeruzalem, officieel langs de route naar Nazareth. En de plaats zelf heet of Rama in onze dagen, of Ramale, wat het maar wezen mag. En hoe je dat maar uitspreekt bedoel ik, hè. Maar goed, Ramallah of Ramale of gewoon Rama. Maar nou, het mooiste van het verhaal. Volgens Joodse traditie was deze Jozef van Arimathea de jongere broer van de vader van Maria. Wat hebben jullie? Hij was de jongere broer, de dames begrijpen zulke uitspraken altijd meteen, hebben we altijd gemeld. De mannen moeten er 3 keer over nadenken. Hij was de jongere broer van de vader van Maria. Kortom, hij was de oom van Maria. De broer van haar vader, jongere broer van haar vader. En die heette Jacob. Maar dat staat in Matthäus, als u het mij vraagt. Heb u dat? Zo, hij was de oom van Maria en dus de oud-oom van de Heer Jezus. En nou, toch ook de familie hebben. Hij was getrouwd en had een zoon en die heette Josephus. Die is ooit later door Filippus gedoopt. Nee, in Marseille. Maar goed, dat doet er allemaal niet over. Ja, ik bedoel, ik zeg maar de helft. Hè. Maar zo is dat. Zo zit het ongeveer in elkaar. Maar daarmee is een heleboel verklaard. Want nou komen we terecht inderdaad bij Bijbelse zaken. Bijvoorbeeld bij de vraag, waar was de Heer 3 dagen lang toen hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was en daar zoek raakte? En zijn ouders verlieten Jozef en Maria. De laatste keer dat Jozef, de vader dus, genoemd werd in de Bijbel. Jozef en Maria vertrokken gewoon uit Jeruzalem naar Nazareth. En de vraag is, waar was de Heer Jezus? En 3 dagen lang was hij zoek. Dat is ook typologie hoor. Hij was in de tempel 3 dagen lang zoek. En hij werd daar teruggevonden in de tempel. Maar dat is helemaal weer hetzelfde. Dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. De Heer is weg. Maar waar is hij? Huh? Dat er zijn meerdere mogelijkheden. Het ene is natuurlijk, hij was in de tempel. Maar de andere gedachte is, hij was bij Jozef van Arimathea, zijn oom, in Jeruzalem. Of hij was al eerder gegaan, vooruit gegaan. Ik geloof zoals dat er staat, is het niet zo in Lucas 2? Hij was al vooruit gegaan. En waar was hij dan? Ook bij Jozef van Arimathea, maar nu in Arimathea. Want dat ligt 12 kilometer noordelijk van Jeruzalem op de route naar Nazareth. Dus, waar was hij? Vermoedelijk in Jeruzalem bij Jozef van Arimathea. Dat was familie, wat ligt meer voor de hand dan dat hij daar zou zijn? Toch? En aan de andere kant, hij was wellicht in Arimathea. Dan was hij al uit Jeruzalem weg en vooruit gegaan. Dat waren dus 2 mogelijkheden, maar in beide gevallen zou hij bij Jozef geweest zijn. Zodat mogelijkheid 1, hij was in de tempel. Mogelijkheid 2 is een dubbele, hij was bij Jozef. Heb je die? Nou even typologisch denken, hè? Nogmaals, dat zijn argumenten die nooit gebruikt worden in dit verband. Maar dat kan dus heel goed, hè? Dubbel. Of bij Jozef in Jeruzalem, of bij Jozef in Arimathea. Maar het is een beeld van onze bedeling. Dat voegt aan de historie natuurlijk niks toe. Die bewijzen niks mee. Maar dat is wel een voor de hand liggende gedachte. En de ongewijde geschiedenis wijst inderdaad daarop. Op deze relatie met Jozef. Die hij meerdere malen bezocht zou hebben dan. En zo, ja, dat zal dan wel. Er komt nog wat anders bij vervolgens. Want dit was de laatste keer dat Jozef van Nazareth genoemd werd in de geschiedenis. In Lucas 2 was dat dus. Zodat vanaf dat moment het voor de hand ligt. Dat na de dood van deze Jozef, want die moet vroeg gestorven zijn. Ja, wanneer weten we niet, maar in ieder geval ver voordat de Heer zijn openbare optreden begon. Dat nadat de vader Jozef gestorven was, het voor de hand ligt dat Jozef van Arimathea, de oom van Maria, de oud-oom van de Heer Jezus, vanaf dat moment voogd werd, in onze termen, van de Heer Jezus. En in Joodse termen, in de praktijk gewoon zijn vader. De man die als vader zou fungeren. Omdat het familie is inderdaad. En dat ligt voor de hand van zijn rijke man. Waar nog bij komt dat van de Heer natuurlijk van tevoren vaststond. En dat wist de familie uiteraard. Dat hij de beloofde Messias zou zijn. Dat hij het koninkrijk zou brengen. En dat Maria wist dat. Jozef van Nazareth dus wist dat. En oom Jozef. Zal dat ook geweten hebben. En die verwachten het koninkrijk, staat er, dus dat kan al niet missen. En het ligt voor de hand dat die 2 inderdaad met elkaar hebben opgetrokken. Nou. Dat is een van de merkwaardige dingen, dat we aan de ene kant wel leren dat de Heer en zijn discipelen ergens een kast bij zich droegen, maar dat we niet leren dat ze ooit van iemand geld ontvingen. Waarna de vraag is, waar kwam het geld vandaan? Want ze waren financieel volstrekt onafhankelijk, blijkbaar. Dus geld speelde geen rol. En dat wordt daarmee ook verklaard. Dat zou heel goed kunnen dat Jozef van Arimathea, oom Jozef, dus daar achter zat. In ieder geval wordt ons geleerd, maar wordt ons voorgehouden uit die overlevering dan, dat de Heer Jezus meerdere malen als jongen en later Jozef bezocht zou hebben tijdens de feesten, in ieder geval in Jeruzalem, maar dat ligt voor de hand. Maar de andere verhaal is, en daar kom ik nog wel eens op terug, maar nu nog niet, Maar het andere verhaal is dat de Heer Jezus deze Jozef van Arimathea ook meerdere malen vergezeld zou hebben op zijn reizen all over the world. Want de man moet veel gereisd hebben, dat kan niet missen. Het ligt voor de hand, zeker als Jozef van Nazareth vroeger is overleden, dat Jozef zich ontfermd heeft over deze jongen. Daar komt het op neer. Een van de redeneringen, maar die acht ik het minst waarschijnlijk, is dat hij zelfs zo ver weg geweest is als in India. Ja, je kan die bronnen uit India slecht vertrouwen, dus daar heb ik niet zoveel vertrouwen. Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Dus dat, maar ik geef het maar even door. Dat zou best wel kunnen, eventueel, want tot zover werd heus gereisd. Dat is het punt niet. Maar zeker wordt gedacht dat de Heer Jezus Jozef van Arimathea vergezeld zou hebben naar Engeland, naar Brittannië dus. En dat hij daar zelfs langere tijd gewoond zou hebben. Maar nogmaals, daar kom ik later wel op terug. En de Heer zou dan gewoond op dezelfde plaats waar later Jozef van Arimathea zich min of meer gevestigd zou hebben. En waar hij zelfs grond kreeg van het Engelse koningshuis daar, toen hij daar aankwam. Maar daar hebben we het later nog over. Hè. Zover ben ik nog lang niet. Maar als je deze achtergrond in ogenschouw neemt, dan verklaart dat in elk geval het handelen van Jozef in de Bijbelse geschiedenis. Want in elk geval, alle evangelisten schrijven over, dus Matthäus tot en met Johannes schrijven allemaal over Jozef, zijn zonder enige uitzondering zeer positief over de man. Bovendien wekte het de indruk alsof zij hem daadwerkelijk goed kenden. En dat mag je dan helemaal wel aannemen natuurlijk, als het allemaal waar is wat ik net zei. Hè? Dat ze hem heel goed kenden, omdat hij ook daarvoor al als hun beschermer en wellicht geldschieter optrad. En hoewel hij wel niet met name wordt genoemd, tijdens de kruisiging van de Heer Jezus, ligt het voor de hand dat hij daar ook aanwezig was, want anders is slecht te verklaren hoe hij nadat de Heer Jezus stierf meteen ter plekke was om het lichaam van de Heer Jezus op te eisen. En het was een korte tijd waarin dat geregeld kon worden, zodat de veronderstelling is dat hij ook inderdaad daar aanwezig is geweest, de zaak in de gaten gehouden heeft, hij kon de kruisiging ook niet verhinderen en wellicht heeft hij zelfs gedacht, dat hij dat beter ook niet kon doen. Niet dan? Ja, je weet maar niet. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat hij aanwezig was, daar lijkt me vanzelfsprekende zaak. Bij het kruis waren in ieder geval Maria en Martha. En dus, naar ik vermoed, ook Lazarus. Maar in elk geval, Jozef is terstond ter plekke. Moet eens even kijken. Want ik heb een notitie gemaakt over Lucas 23, waaruit dat blijken zal. Oh nee, daar wordt gezegd dat die vrouwen daar waren. Iedereen stond daar en dan staat er en zie een man met name Jozef. Zodat je mag aannemen dat daar geïmpliceerd wordt dat niet alleen de vrouwen daar stonden van vers 49, maar Jozef ook. Maar de vrouwen worden genoemd als daar staande en vervolgens wordt Jozef genoemd als degene die vervolgens handelt. Dus het is inderdaad, het idee is inderdaad dat hij daar bij de kruisiging van de Heer aanwezig was om te wachten op zijn dood om dan inderdaad meteen in te grijpen. Vervolgens is het zo dat zowel de, heb ik net al gezegd, dat de Joodse zowel als de Romeinse wet de familie in het algemeen verplicht de doden te begraven en aan de familie het recht geeft om de geëxecuteerde doden te begraven, als u tenminste dat verschil begrijpt. En dat betekent dus dat of niemand eist het lichaam op en dan zouden de Romeinen zelf voor de begrafenis moeten zorgen. Zou kunnen. Of een familielid eist het lichaam van de Heer Jezus op. Dat zou dan de moeder geweest moeten zijn, Maria, die was daar aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk, niet helemaal zeker. Maar zover ik het zie, wel. En eventueel een van de broers dan. Maar van de broers van de Heer Jezus hebben wij het idee dat geen van hen toen nog behoorde tot de discipelen. Dus die waren er wellicht helemaal niet bij betrokken. Maar Jozef, als oud-oom van de Heer Jezus, en als invloedrijk man, zowel bij de Romeinen en dus Pilatus, als bij de Joden, maar iets later, bij het Sanhedrin. Deze Jozef was niet alleen degene die het zich min of meer kon permitteren dat lichaam op te eisen, maar hij had zelfs het recht om dat te doen, als hij familie was En dat is dus een argument. Hij kreeg het recht om dat te doen. En je zou dus normaal gesproken moeten concluderen dat hij dan dus kennelijk familie was. Want u gelooft toch zelf ook niet dat hij de eerste beste voorbijganger bij de overheid kon aankloppen en zeggen: ik wil dat lichaam wel hebben. Die zou zeggen: wat moet je er dan mee? Is het voor de wetenschap? Of, hè? Ik bedoel, dat werkt zo niet. Maar aan Pilatus wordt het niet geweigerd, omdat hij kennelijk familie is. Dat is dan de gedachte. En bovendien, Pilatus was ook maar stadhouder van de Romeinse keizer, maar Jozef had natuurlijk ook een hoge positie bij de Romeinen en bij de Joden. Dus hij was inderdaad de aangewezen man om dat te doen. Hij werd dus als tamelijk onschendbaar beschouwd. Waar nog bij komt dat alle andere discipelen van de Heer Jezus feitelijk voor hun leven moesten vrezen als ze zich als volgeling van de Heer Jezus zouden aanmelden. Zodat hier inderdaad Jozef optreedt als de beschermer van de Heer Jezus, als degene die zich over hem en zijn discipelen ontfermt. Maar als u een beetje gevoel hebt voor typologie, begrijpt u het helemaal. Dat betekent tegelijkertijd dat Jozef dus degene is onder wiens bescherming vervolgens, of onder wiens naam dan, neem ik het nog smaller, hè. Maar onder wiens bescherming dan inderdaad vervolgens de gemeente tot stand komt. Als de leidinggevende figuur. De man op de achtergrond wellicht, maar zo hoort het ook. Nou goed, dat lijkt me voor de hand liggende gedachte. Waarna inderdaad de begrafenis geregeld werd door Jozef en Nicodemus samen, dat heb ik al genoemd, toch een dubbele. Het was Jozef, maar het was toch een dubbele. Jozef en Nicodemus vind ik ook altijd wel aardig. Vanwege de verwijzing naar Jozef en zijn dubbele deel. En vervolgens de specerijen. Uit Markus 16 blijkt in ieder geval dat de zalving pas later zou plaatsvinden. Dat staat er, hè? Markus 16, vers 1. Als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht opdat ze kwamen en hem zalfden. Het aardige is, ik heb het idee dat Maria, de moeder van Jozef, uit vers 47 van het volgende hoofdstuk, uit het voorgaande vers bedoel ik dus, hè, dat Maria, de moeder van Jozef, dezelfde is als Maria, de moeder van Jacobus en als de moeder van Salome. Want een van de broers van de Heer Jezus heette Jozef, een van de anderen heette Jacobus en een van zijn zusters, meervoud, heette Salome. Van? Van hoofdstuk 16? Nee, hoofdstuk 15 dus, hè? Ja. Maria, de moeder van Jacobus, de kleine van Jozef en Salome. Daar bestaat verschil van mening over, ik ga daar bij voorkeur nooit op in. Maar het lijkt mij het meest voor de hand te liggen dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, hier aanwezig is. En deze beschrijving past op haar. Misschien ook op een andere vrouw. Dat zou kunnen. Maar dat zou je niet verwachten. Je verwacht de moeder van de Heer Jezus. En dat klopt dus precies, die beschrijving. Maar goed, die zouden dus op de eerste dag der week de Heer pas zalven. Dat zou inderdaad pas later gebeuren. En in die tussentijd staat het een en ander inderdaad onder de bescherming van Jozef van Arimathea. Dat is waar het om gaat. Nou, eens even kijken wat ik u vanavond nog zal vertellen. Ja, het punt is natuurlijk dat aangezien al deze dingen gebeuren onder de bescherming van Jozef, betekent uiteraard dat Jozef dan ook moet geacht worden de beschermer, de bewaarder te zijn van de prediking van het evangelie. De prediking namelijk van de opstanding van Christus. Want daar gaat het uiteindelijk over. Zelfs die zalving en zelfs de begraving van de Heer Jezus duidt allemaal op gemeentelijke waarheid. In elk geval, en dat bevestigt dat heel de roeping van de gemeente plaatsvindt onder deze man. In de eerste plaats, dat maakt hem historisch belangrijk. En bovendien, typologisch, dat betekent namelijk al deze dingen tot stand komen onder de naam van Jozef. En daarmee hebben we een andere kortsluiting. Dat betekent ook dat de zegeningen die aan Jozef gegeven werden door Jacob en door Mozes in de tijd, dat zegeningen zijn die een vervulling vinden, niet in een toepassing op Israël, maar in een toepassing op de roeping van de gemeente in onze dagen. En ik doel dus op de profetie uit Genesis 48, of en 49 trouwens, en profetie uit Deuteronomium 33, respectievelijk uitgesproken door Jacob over Ephraim en Manasse en door Jacob over Jozef en vervolgens de uitspraken van Mozes over Jozef. Het kan niet mis als je die bestudeert. Dan zul je zien dat het geen andere toepassing kan hebben dan op onze dagen. Waarin de gemeente ontstaat en ontstaan is zelfs. Als vervulling van de beloften aan Jozef, maar ook onder de bescherming van en onder de leiding van Jozef. Nou, daar moet ik het helaas weer bij laten, maar ik beloof u, dat als we in drie keer niet door het verhaal heen komen, dan gaan we gewoon nog een poosje verder.